Nou, we zijn online. Dank voor het wachten. We zijn in gezelschap van de heren van Companen, het adviesbureau wat straks een presentatie zal geven. En dat zijn voor de kijker waarschijnlijk links Bram Klauwen en voor de kijker rechts Arno Voskamp. Even om de procedure door te nemen. Dit is een soort bijzondere raadscommissie waarin beeldvorming een belangrijke rol speelt. En u informatie kan vragen en desgewenst ook adviezen aan de wethouder kan geven. De wethouder is ook aangeschoven. Die wil straks een korte toelichting geven. En die zal zich dan verder van het gesprek met de raad en de raadsleden onderling afzijdig houden om de informatie te kunnen ophalen. Maar je kan hem dus wel van alles meegeven. Dat betekent dat de wethouder straks het woord heeft. Daarna komt het externe bureau, Companen, aan het woord. Die hebben een PowerPoint-presentatie waar dilemma's in zitten. Als u er vragen over heeft, schrijf ze even op. Want die komen in het tweede uur komen die terug en die worden dan één voor één nagelopen. En dan kunt u daarover weer verduidelijkende vragen stellen, met elkaar in gesprek of eventueel nog de wethouder iets meegeven. En het laatste half uur zou ik willen gebruiken om de concrete adviezen die u mee wil geven voor de volgende fase te verzamelen. Dat staat natuurlijk ook allemaal op band dan. En daar kan de wethouder en het college dan zijn voordeel mee doen. Dus schroom niet, vragen tussendoor mag. Wij gaan samen nu het knopje bedienen. Ik geef eerst het woord aan de wethouder. Meneer Heller, gaat u gewoon...
Mevrouw de voorzitter, sorry. Kunt u dat, de procedure voor vanavond nog even kort herhalen? Zonder verder, want ik snap de verschillende stappen niet helemaal.
Ja, goed. Ik geef zo als eerste de wethouder het woord. Die doet een introductie. Vervolgens gaat Companen, de heer naast mij, meneer Brand zal dan eigenlijk het meeste het woord voeren, omdat meneer Voskamp helemaal aan de andere kant zit, maar die kan inbreken. Dat duurt een uur. Zo ongeveer. In die presentatie zitten dilemma's waar u gevraagd wordt over na te denken aan de hand van wat u dan ziet. En misschien had u zelf ook wel gedachten of aanvullende vragen. Schrijf die op, want de dilemma's komen in het tweede uur, komen ze stuk voor stuk nog een keer terug. En kan u uw eigen vragen, gedachten ook nog delen met de wethouder of het extern bureau bevragen om verduidelijking. Maar u kan ook elkaar nog bevragen over waarom mensen wat vinden. En daar kan de wethouder dan zijn voordeel mee doen. En het laatste half uur? Ja, stappen vanavond. Ja, komt allemaal in de chat, zie ik net. De griffier die doet de procedure nog een keer op. Het laatste half uur zou ik willen gebruiken om de fracties een laatste advies te willen laten geven. Of tips en trucs mee te geven waar de wethouder ze voor stelt. Nee, we gaan dit proberen in twee uur te doen. Want ik denk dat als we nu door kunnen, dat de wethouder het kort zal houden en de presentatie misschien ook korter dan een uur duurt. Maar dat hangt af van hoeveel vragen u in de presentatie tussendoor stelt. Daarom was mijn advies, schrijf ze vooral ook op. Want u krijgt daar nog alle ruimte voor. Is deze procedure voor u oké als commissie? Ja? Goed, dan gaan we beginnen. Wethouder Heller, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het was 14 mei dat we in de raadscommissie hebben gesproken over de woonvisie. We hebben toen het plan van aanpak besproken en dat is later door het presidium ook besproken. En daar is uitgekomen dat we inderdaad, zoals de voorzitter zegt, een bijzondere commissie, raadscommissie, hebben om hier met elkaar verder over te spreken. In het kader van de woonvisie willen we heel graag vanwege de kaderstellende rol van de raad aan de voorkant van het proces ook uw mening ophalen. Om die zo goed mogelijk te verwerken. En dan komen we op een later moment, over een aantal maanden, bij u terug. Met zeg maar, de resultanten, een eerste grove conceptversie, waar we dan vervolgens met elkaar inhoudelijk ook het debat over kunnen voeren. Om uiteindelijk te komen tot de definitieve vaststelling van de woonvisie. Dus dat betekent dat we vanavond, wat mij betreft, dat ik heel veel hoop op te halen, heel veel input van u hoop te krijgen, richting hoop te krijgen. Welke kant we inhoudelijk en qua rijkwijd en dat soort zaken op willen met de woonvisie. Zodat we daar in de volgende fase hopelijk zoveel mogelijk aan kunnen voldoen aan uw verwachtingen daaromtrent. Dus ik ben buitengewoon benieuwd wat deze avond op gaat leveren. Dank, voorzitter.
Wethouder, dank. Dan geef ik nu het woord aan Bram Klauwen. En dan verwacht ik eigenlijk dat de griffier de PowerPoint gaat screenshare of zoiets. Even een moment.
Het is een vraag van Pierre, mevrouw de voorzitter.
Wat zegt u?
In de chat wordt een vraag aangegeven.
Ja, dat kan. Meneer Van Rode, gaat uw gang.
Ja, ja, ik heb toch nog even een vraag vooraf, voor we dit al helemaal ingaan. Want de bedoeling is blijkbaar dat we input geven. Maar tegelijkertijd loopt er natuurlijk een hele discussie over de omgevingsvisie. Waarbij vooral de participatie met de inwoners belangrijk is. En ik zag in de presentatie die er lag al een aantal vragen die naar mijn idee daar ook in terugkomen. Dus ik vraag me wel een beetje af in hoeverre wij nu daadwerkelijk al dingen kunnen zeggen, behalve dan ja, duidelijke politieke standpunten die we sowieso hebben. Als dat onderzoek er nog loopt, en met name de, bijvoorbeeld de positie van de MRA en Hilversum binnen de MRA, dus misschien kan de wethouder daar even iets over zeggen wat hij verwacht.
Meneer Van Rode, dank u wel. De wethouder hoeft daar niet op te antwoorden, omdat meneer Klauwen net zegt dat het in de PowerPoint terugkomt. Dus mochten er dan vragen blijven bestaan, bewaar ze nog even tot het volgende uur. Mag ik het woord geven aan meneer Klauwen? Gaat uw gang.
Ja, mag meteen door naar de volgende sheet. We zijn begonnen net aan een proces van de woonvisie. En we staan helemaal aan het begin waar het gaat om ophalen waar die woonvisie over moet gaan. En in deze eerste stap willen we u als raad, als commissie, de vraag stellen van nou, geef ons dus input mee welke kanten we op moeten met die woonvisie. Dus wij doen een voorstel voor het proces, ook hoe we met die woonvisie aan de slag willen. We doen een voorzet voor wat voor karakter zou die woonvisie moeten hebben. We doen een voorzet voor wat voor thema's in die woonvisie aan de orde zouden kunnen komen. En we doen een voorzet, in ieder geval iets, we vertellen iets over het sturingsinstrumentarium wat je hebt als gemeente en hoe je daar ook in een woonvisie mee om kan gaan, wat je mogelijkheden zijn, wat je onmogelijkheden zijn. Dus in die zin is die ook enigszins technisch. Dan kom je bij de volgende sheet. Vooral even de proces van de woonvisie, want ik begin even met het proces van de woonvisie. Dan ga ik een aantal inhoudelijke thema's langs. En dan kom ik bij wat instrumenten en hoe je als gemeente je rol kan pakken op die woningmarkt. Eerst maar even het proces van de woonvisie en de aanleiding. Er is een woonvisie 2016-2020. Die heet Beweging op de woningmarkt. Nou, als we nu naar de woningmarkt kijken, weten we dat er niet zo gek veel beweegt. Maar in ieder geval, die woonvisie heeft einde looptijd. Dan komen we even op de relatie met de omgevingsvisie, want op dit moment lopen er meerdere trajecten van woonbeleid. Rond beleidsontwikkeling, waarom zou je nou eerst een woonvisie gaan maken en parallel een omgevingsvisie en niet eerst zeg maar wat overkoepelende omgevingsvisie neerleggen en dan pas de woonvisie? Maar die woonvisie doet veel meer dan alleen maar naar de ruimtelijke invalshoek. Want ook voor de prestatieafspraak met de woningcorporaties is het van belang dat de gemeente actueel woonbeleid heeft. Op basis van het woonbeleid doen de corporaties volgens de wet een bod op dat beleid van de gemeente. Op basis van het bod ga je prestatieafspraken met elkaar maken. Als de gemeente geen actueel beleid heeft, even heel kort de bocht, hoeft de corporatie geen bod uit te brengen op dat beleid, want dat is er niet. En verspil je dus een heel belangrijk instrument in dat overleg met de corporaties en de huurdersorganisaties en sta je eigenlijk op achterstand. Dus in die zin is het gewoon waardevol dat je als gemeente een aantal keuzes neerlegt waar je met de corporaties en met de huurdersorganisaties ook stappen in wil zetten in van wat voor beleid of wat voor richting wil je op als gemeente. De relatie met de omgevingsvisie, daar kom ik straks nog wel even iets verder over te spreken, maar die omgevingsvisie die is integraal van karakter, maar gaat ook heel duidelijk op van ja, op welke plekken wil je wat realiseren. Dat kan je heel goed, die woonvisie geeft veel meer een kwalitatieve invulling van dat vraagstuk. Dus niet zozeer over op welke plekken realiseer je iets, Maar wat wil je nou als gemeente aan je woningvoorraad toevoegen? Hoe wil je bepaalde onevenwichtigheden oplossen? Hoe wil je bepaalde tekorten oplossen? En even in alle eerlijkheid, als je naar deze regio kijkt, tekorten zijn behoorlijk groot. Die los je niet allemaal op. Dus je zult daar ook keuzes in moeten maken als gemeente. Nou, welke keuzes maak je daar dan in? Daar is eigenlijk die woonvisie voor. En die vormt als het ware een kwalitatieve onderbouwing. En daarmee ook input voor die omgevingsvisie. Dus die twee sporen lopen op die manier ook mooi met elkaar gelijk op.
Eén moment. Als u nog een klein stukje naar mij toe komt schuiven, dan bent u ook beter in beeld.
Ja, net hadden we een hele mooie... Ja. Draaide de camera
heel mooi.
Oké. Helemaal niet. Maakt niet uit.
Nou, dan gaan we even naar de processtappen die we in gedachten hebben. Dus waar die woonvisie is dus niet alleen van belang voor ruimtelijke vraagstukken en voor welke woningbouw realiseer je, maar ook heel belangrijk voor hoe ga je om met de corporaties en met de prestatieafspraken die je maakt met de corporaties. Dat willen we in een een snel proces, maar wel een zorgvuldig proces handen en voeten geven. En die zit dan in de volgende sheet. Dat proces is begonnen met eerst maar eens gewoon verkennen van wat speelt er nu in algemene zin op de woningmarkt. Hoe staat wethouder Heller in dit dossier? Dus op die manier wordt er naar hebben we een eerste scan gemaakt, maar vervolgens zijn we een stap verder gegaan. En we zitten nu in de fase van inventarisatie. Analyses, daar zijn we nog mee bezig. Er lopen ook vanuit andere trajecten analyses over de woningmarkt. Alleen ook los van de analyses weten we ook wel dat er een aantal vraagstukken gewoon heel nadrukkelijk op die woningmarkt aan de orde zijn. En daar zal ik straks een aantal van benoemen. Daar hebben we een snelle scan van gemaakt van hoe ziet nou die woningmarkt hieruit en welke vraagstukken komen dan tegen. En in die fase van analyses, dat is niet alleen maar cijfers, dat is ook het gesprek wat we voeren met het college, wat we voeren met u, wat we voeren met de corporaties, maar wat we ook voeren met andere stakeholders zoals makelaars, bouwbedrijven, zorginstellingen, bewonersbelangengroepen, huurdersverenigingen. En dat doen we tijdens een stakeholdersbijeenkomst om ook van hen te horen hoe zij die woningmarkt taxeren. Want het is meer dan alleen maar een technisch verhaal van hoeveel woningen en hoeveel vergrijzing en hoeveel ontgroening hebben we in deze gemeente. Het gaat ook om van hoe beoordeel je die cijfers. Nou, daar hebben we dat gesprek met die stakeholders voor. We willen de inwoners vervolgens betrekken. Dat doen we wel in afstemming met het traject van de omgevingsvisie. Dus daar zijn we nog over aan het. Daar loopt het gesprek nog over hoe we dat doen. Want je wil mensen ook gericht benaderen. En dan komen we ook weer bij u terug als we die analyse afgerond hebben. Om een aantal keuzes, ook die daaruit naar voren komen, heel expliciet bij u voor te leggen. Dus welke richtingen vindt u dan belangrijk om daarin mee te geven? Dat werken we uit naar een definitief visiedocument met aan vast een uitvoeringsagenda. Dat is dan al mooie kreten van wat voor manier we doen. Eigenlijk vooral van belang, want dat doen we niet van achter het bureau. Dat willen we in samenspraak doen met ambtenaren, met marktpartijen, om zo een breder beeld te krijgen van wat speelt er op die woningmarkt en hoe kunnen we uitvoering geven aan die visie. En uiteindelijk leidt dat tot een besluitvorming en een rapportage over het woonbeleid. Nou, dat is eventjes de stappen die we de komende maanden willen doorlopen en die we dan het eerste kwartaal 2020 willen oppakken of willen afronden en dan ook aan u voorleggen.
Hij mag naar het volgende. Nee, dat doet mijn collega aan de rechterzijde.
Prima. Dat even over het proces. Dan over welke stappen we, wat voor type woonvisie we willen. Want, ik heb wel eens een plaatje, dan kun je kunt de woonvisie heel visionair maken. In de zin van wat voor gemeente zijn we. Mediastad in het groen met de inclusieve samenleving en daar kun je hele mooie begrippen aan koppelen. We zeggen nu eigenlijk, van ook om die woonvisie concreet te houden, van, we willen een woonvisie die vooral gericht is op effecten die je wil bereiken op de woningmarkt. Dus een visie op outcome. Dus welke effecten staan we nou voor? Een effect, om even een voorbeeld te noemen, je kan zeggen van, nou, wij willen dat de slaagkans voor de doelgroep voor de sociale huur verbetert. Of zoveel procent verbetert of niet slechter wordt. Nou, dat zijn effecten die je wil bereiken. Dan kom je in, dan doe je nog niet zozeer een uitspraak of je, en dat is dan even de vertaling daarvan. Je kunt dan ook, je kunt ook een visie zeggen, we zijn tegen verkoop van sociale huurwoningen. Nee, we kijken dan puur naar het effect. Zo van, welk effect wil je bereiken? En dan kan verkoop wel of geen instrument zijn. Vervolgens gaan we heel gauw door naar het uitvoeringsprogramma. Dus we kijken eigenlijk van welke effecten willen we nou op die woningmarkt bereiken. Welke groepen willen we daarbij ruimte geven? Nou, dat is vooral een politieke vraag natuurlijk. Even in het we zit de opvatting van de raad. En vervolgens kijken van, en hoe krijg je dat voor elkaar? Dus dit uitvoeringsinstrumentarium is wel heel belangrijk. Want we kunnen hele mooie beelden maken over hoe je naar de toekomst kijkt. Het gaat ook om van hoe krijg je die beelden ook naar de werkelijkheid. En dan is je instrumentarium als gemeente ook wel beperkt. En benut dat instrumentarium wat je wel hebt. Want je kunt achteroverleunen en zeggen van ja, we kunnen niks. Nou, dan gebeurt er ook niks. Maar er zijn instrumenten die wel kunnen. Nou, weeg dat goed af. En kijk dan welke instrumenten inzetbaar zijn. Nou, ik heb straks een plaatje met welke waar je dan zo al aan kan denken. Maar eigenlijk dus kijken naar welke effecten willen we bereiken. En welke instrumenten hebben we concreet in handen om daar invulling aan te geven. Dus proberen een woonvisie die eigenlijk behoorlijk met beide benen op de grond is. Dan kun je ook nog kijken van zo'n woonvisie raakt natuurlijk heel veel andere domeinen. Want het wonen in Hilversum, ja, je kunt zeggen van een aantrekkelijk woonklimaat doet ook iets met vestigingsklimaat voor bedrijven. Meer woningen doet iets met de automobiliteit en de bereikbaarheid van de omgeving. Bepaald type woningen doen iets met welke voorzieningen kunnen we bereiken. Hoe gaan we om met klimaatadaptatie en energietransitie? Dus eigenlijk dat wonen raakt aan best heel veel domeinen. We hebben nu als denklijn of als richting ingezet. Dat is zeggen van ja, die woonvisie die gaat primair over de woningmarktvragen. Dus de woonvragen. Die vragen die er tegenaan zitten, die ermee samenhangen, benoemen we wel. Maar die worden niet in de woonvisie uitgewerkt. Dus die woonvisie heeft echt even Een duidelijke focus vanuit het wonen. En dat is denk ik wel belangrijk om ook hier terug te leggen. Want als de vraag is van wat is het karakter van de woonvisie, dan is dus het karakter van nou even heel, heel praktisch gericht op effecten en instrumenten en echt geredeneerd vanuit het wonen en de woningmarkt. En dan niet alleen het wonen door nieuwbouw, maar ook het wonen in de bestaande wijken.
Ja,
even zo goed kun je het wonen beschouwen vanuit de mens die in die woning woont. Die inwoners, nou, die willen op een gegeven moment een levensloopgeschikte woning, want ze worden minder goed te been. Ze vinden het belangrijk dat ze in een buurt wonen waar ze zich ook thuis voelen, die leefbaar is. Ze willen dat werkgelegenheid bereikbaar is of dat wijkvoorzieningen in de buurt zijn. Nou, ook daar kun je zeggen van nou, we beschouwen dat wel weer even vanuit het wonen van de persoon. En we gaan niet een integrale wijkvisie maken. Wat allemaal van invloed is op dat prettige woonklimaat voor die inwoner. Maar dan maak je een hele brede visie. Waarop je zegt, nee, nu even de focus op het wonen. En dat is dus wel een vraag ook aan u. Van, dat is dus nu het voorstel. Ik denk ook dat dat heel praktisch is en ook past in de lijn die je als gemeente verder inzet met de omgevingsvisie die juist wat integraler is. Dus daarmee creëer je een bouwsteen voor een kwalitatieve bouwsteen voor die omgevingsvisie. Dus dat is wel een hele belangrijke.
Ik heb hem niet. Hij moet er nog weer.
Dan even over de. Dus dat is even het karakter van de woonvisie. Dan gaan we naar de focus van de woonvisie. Van wat voor vraagstukken komen daar nou in naar voren? En de eerste is denk ik wel een belangrijke. Dus het profileren van het wonen in Hilversum. Wat voor type gemeente wil je zijn? Je kunt Hilversum niet loszien van de omgeving. Hè, want je hebt in pendelbewegingen, in verhuisstromen, heel veel relaties met de Gooi- en Vechtstreek. Het aanbod wat in de buurgemeente niet is, is er misschien in Hilversum wel en andersom. Dus er zitten allerlei dwarsverbanden. Er is ook een relatie met de MRA. Nou, er werd net al even naar gehint, zo van hoe gaan we daarmee om? Nou, even vanuit, zoals we nu naar kijken, en ook in het gesprek met het college, hebben we gezegd van ja, eigenlijk in die Hilversumse woonvisie positioneren we eerst eens even het perspectief of het beleid waar Hilversum voor staat. Dus niet zeg maar van buiten het beleid beoordelen en zeggen, nou hoe reageren we daar nou op? Nee, wat willen we als Hilversum als het gaat om het woonbeleid? Vervolgens kun je dat wel toetsen aan het beleid van Gooi- en Vechtstreken van de MRA. Maar dan is het meer toetsend achteraf. Maar het gaat er nu wel om van hoe staan we als Hilversum in? Dat is ook weer een vraagstuk die ook in de aanbiedingsbrief is geagendeerd. Maar waar we ook wel benieuwd naar zijn van hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is iets anders dan redeneren van, dat vind ik wel even belangrijk, want dat is wel een politieke discussie die ik vaak hoor, is van eigen volk eerst. Dus als wij alleen maar over Hilversum gaan hebben, dan mogen alleen maar Hilversummers hier wonen. Dat kan niet. Zo werkt de woningmarkt niet. En dat is dat gaat ook in tegen de wetgeving. Dat is ook een argument. Maar het is ook gewoon van die woningmarkt is open. Mensen willen, die hebben ook een bepaalde keuze waar ze willen wonen. En even goed als je zegt van Hilversum, daar zetten we een hek omheen. Dan is het hek naar de buitenwereld nog veel groter. Hè? Want de wereld buiten Hilversum is groter. Dus het is dus even die keus van kies je een Hilversums perspectief. Of kies je een meer regionaal perspectief, is niet de keus van wil je een hek om Hilversum heen zetten. Nadrukkelijk niet. Het gaat meer om van kies je eerst je eigen beleidsdoel, beleidsrichting. Dus dat is het vraagstuk wat erin zit. Een ander vraagstuk wat erin zit is als het gaat over vestigingsklimaat. Je kunt, en daarom hebben we ook nog bijvoorbeeld geen prognoses nu in de presentatie zitten. Maar je kunt zeggen van, nou ja, we hebben een bepaalde bevolkingsontwikkeling. Maar als je bepaalde bedrijvigheid hier naartoe haalt, kan dat effect hebben op welke woningvraag hier naartoe komt. Nou, daar is ook een vraag van, moeten we een relatie leggen met dat werken en met mobiliteit? En moeten we bijvoorbeeld de woonbehoeften ook afstemmen op je economische visie? Dat je bepaalde arbeidsgroepen naar je toe wil halen of ruimte wil bieden in Hilversum. Nou, dat is dus een vraagstuk. Het is ook zo, en dat is wel steeds zo, het is een schaarste markt. Dus als je de ruimte biedt aan de ene groep, betekent het dat je geen ruimte biedt aan de andere groep. Dat is denk ik ook wel steeds belangrijk om in het kader van de woonvisie in gedachten te houden. Nou, dus het eerste gaat over het profileren van het wonen in Hilversum. Dus wat voor woonstad ben je? Tweede thema voor de woonvisie zou zijn, dat is zeg maar de eerste inventarisatie, gewoon welke woningbehoeften wil je nou in Hilversum bedienen? En dan nog niet eens zozeer in aantallen, maar vooral ook van welke kwaliteiten, van welke doelgroepen vind je nou dat er primair aandacht moet zijn? En daarbij wel, want dat zie je gewoon als je nu al even naar die eerste analyses kijkt. De woningmarkt in de koopsector is duur en sociale huur is beperkt, middenhuur is er niet of nauwelijks. Dus eigenlijk dat hele segment onder de koopsector is onvoldoende. Dus je zult hoe dan ook daar aandacht voor moeten hebben of in ieder geval een uitspraak over moeten doen hoe je met de sociale voorraad omgaat en hoe je met dat middensegment omgaat. Een ander vraagstuk is, en wat kan doorstroming daaraan bijdragen? Nou, dat is meer, dus dat is ook een vraagstuk wat naar voren komt. Dan heb je twee instrumenten waar het gaat om voorraadontwikkeling. En bewust in deze volgorde gezet. Want heel vaak kijken we eerst naar nieuwbouw. Maar we hebben gezegd, nee, het gaat ook om hoe benut je je bestaande voorraad bebouwde voorraadgoed. Want misschien moet je wel niet alleen naar nieuwbouw kijken, maar ook naar splitsen van woningen om woningen toe te voegen. Of het hergebruik van leegkomende bedrijfspanden voor wonen, inzet voor flexwonen. Dus de transformatievraag ook nadrukkelijk daarin een plek geven. En nieuwbouw volgt er dan ook. Dat is eigenlijk zo vanzelfsprekend thema dat ik hem bewust eventjes wat kleiner maak. En het laatste thema waar een vraag ligt, dus waar we nu hebben gezegd, daar zou die woonvisie op in moeten gaan, is inzoomen op het wijkniveau. Ik zei net al, dat moet niet een integrale wijkvisie worden, want dan zijn we echt in de eerste helft van 2021 niet klaar. En dan moet je ook serieus de mensen in de wijken per wijk meenemen. Nou, dat vraagt een veel uitgebreider proces. Maar het gaat wel om van welke kwaliteiten zie je nou in de wijken en welke rol heeft die wijk nou op die woningmarkt? En hoe kun je nou die rol versterken? Of zie je in bepaalde wijken knelpunten optreden? Nou, dus daar ook vooral naar kijken. Maar ook een vraagstuk als wonen met zorg speelt vaak op een wat lager schaalniveau in de buurt waar mensen wonen. Dus hoe geef je dat in de wijken vorm? Hoe geef je verduurzaming in relatie tot de warmte-transitievisie vorm in de wijken? Dus dat zijn allemaal vraagstukken die op wijkniveau verschillend naar voren komen. En ook dat is een vraag aan u van, nou ja, even deze manier van accent plaatsen bij de wijken. Dus niet hele uitgebreide visies maken op wijkniveau en het wonen in de wijken. Maar eigenlijk heel praktisch kijken waar hebben die wijken nou betekenis en waar verschillen de opgaven tussen de wijken vanuit het wonen steeds. Dat is wel een voorstel. Nou, ik ben benieuwd hoe u daar als raad ook tegenaan kijkt. Dus dat zijn een aantal vragen die met name in de tweede uur vermoed ik aan de orde komen, omdat die minder technisch zijn. Dus dat is eventjes de focus in de woonvisie.
Neem even een slokje water. Het is ook een heel eind kletsen. Ik vind dat je knap doet. Je zit tegen je eigen scherm aan te kijken. Ja, het is heel weer natuurlijk. Dit is bijzonder.
Dan even de woningbehoefte kwantitatief. We hebben bewust even niet de cijfers neergezet. Je kunt over die woningbehoeftecijfers met elkaar hele discussies voeren. Welke prognose nemen we? Klopt die prognose wel? En als je een prognose hebt, dan is er altijd wel iemand die zegt van ja, maar de prognose van vorig jaar, die was hoger, lager of anders. Wat we wel zien, is dat als je kijkt naar de druk op de woningmarkt, scoort Hilversum bij de top 20 van de gemeenten die het meest onder druk staan. Dat is een kaartje wat BPD heeft gemaakt, dat is het oude bouwfonds. En die maken jaarlijks een overzicht op basis van een aantal indicatoren van waar zien we nou dat de woningmarkt het meest onder druk staat. En daarin staat Hilversum dan op plek 20. En eigenlijk zie je dat heel die noordelijke Randstad donkerrood kleurt, want dat is dat kaartje wat u rechts ziet. Heel de noordelijke Randstad kleurt donkerrood. Er is gewoon een behoorlijke druk op die woningmarkt. Er is niet alleen druk vanuit Hilversum. Als je een woning bouwt, er zijn waarschijnlijk evenveel mensen van buiten Hilversum als vanuit Hilversum die er belangstelling voor hebben. Dus er is een grote druk van buitenaf. En er is een behoorlijk woningtekort. En een woningtekort moet u eigenlijk lezen als mensen die op basis van hun leeftijd, huishoudensamenstelling, niet in een woning wonen, maar eigenlijk wel in een woning zouden willen of moeten wonen, zelfstandige woning. En vaak wonen die mensen in een of op recreatieterreinen of op kamers bij mensen. Dus er zijn heel verschillende. Het zijn ook jongeren van zeg maar 25 tot 30 die nog bij ouders thuis wonen. De Boomerang Kids noemde, hoe heet hij nou? Dat zijn zeg maar de jongeren die gestudeerd hebben in de stad, niet meer op die woningmarkt terecht kunnen en weer teruggaan naar pa en ma thuis. En dat is wel een fenomeen wat we steeds meer zien. En dat is voor Hilversum berekend op ongeveer 6% van de woningvoorraad. Dus dat is eigenlijk wat je nu al aan woningen tekort komt. Als je kijkt naar de autonome groei, De eerste jaren heb je dan nog voldoende plancapaciteit, maar op de langere termijn, en zeker rekening houdend met dat woningtekort en die druk van buitenaf, het is ook een beetje het kruikje van de weduwe van Sarfat, het droogt nooit op. Je kunt altijd blijven bouwen. Dus dat is ook meteen de complexiteit van deze woningmarkt. Hè? Dus ook het kiezen van waar ga je bouwen. Het is ook echt wel kiezen in een schaarste markt. Dus dat is denk ik wel belangrijk om ook in het achterhoofd te houden. Kwalitatief. Nou, ik zei er net al iets over. Dan gaat het meer over welke segmenten mis je nou. Nou, als je alleen maar even een snelle scan doet op Funda. Maar we hebben ook gekeken naar de verkoopprijzen via kadaster. Dus wat daar geregistreerd wordt aan verkoopprijzen. Dan zie je dat de koopwoningmarkt ongeveer bij 350.000 euro begint te lopen. Dan heb je een inkomen nodig van 75.000, 80.000 euro. En dan mag je geen studieschuld hebben. Dus dan moet je als stelletje wat start allebei een heel behoorlijke baan hebben. Sociale huur, daar is een tekort aan. Er wordt flink op gereageerd en dat tekort loopt op. Het middenhuursegment ontbreekt nagenoeg. En alles bij elkaar zie je eigenlijk dat dus, wil je op deze markt terechtkomen, dat je een flinke portemonnee moet meenemen. Als je dan zegt, het uitgangspunt is een stad voor iedereen. De woningmarkt is daarin wel een markt die op dit moment niet voor iedereen even makkelijk beschikbaar is. Dus dat is wel een vraagstuk waar je straks in het woonbeleid invulling aan moet geven. Waar ik wel meteen ook bij zeg, en dat is denk ik even, dan gaat het over welke keuzes maak je als gemeenteraad. Je kunt zeggen, we gaan alleen maar goedkope koopwoningen nog toevoegen. Het effect daarvan is dat de eerste bewoner er mooi profijt van heeft. Maar de markt zo onder druk staat dat die woning daarna gauw duurder is. Dus dan als je dat doet en je wil die woning duurzaam betaalbaar houden voor de doelgroep, zul je aanvullende instrumenten moeten inzetten. Die instrumenten zijn er.
Sorry,
wie riep mij?
Ja, iemand riep mij.
Nee.
Mevrouw Kalk?
Nee, het geluid valt weg. Ik hoor de meneer niet meer.
Oké. Zijn er nog meer mensen die geen geluid meer hebben? Geluid goed, mevrouw Kalk. Dat is alleen bij u. Hoort u ons nog?
Ik hoor u wel, maar ik hoor de meneer in één keer niet meer. Ik ga dat maar als ik de enige ben.
Leg hem maar bij jou neer.
Ik leg de microfoon iets dichterbij. Ja? Oké. Het ging even over de instrumenten die je hebt als gemeente. Dus je kunt op een gegeven moment dus wel woningen betaalbaar neerzetten. En vanuit het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium heb je ook als gemeente een doelgroepenverordening die je op kan stellen. Waarmee je woningen voor een bepaalde periode, voor een bepaalde doelgroep kan aanmerken. Je kunt in bestemmingsplannen categorieën opnemen waarbij je zegt van 30% van dit bestemmingsplan moet sociale huur zijn. 10% moet middenhuur zijn en 10% moet betaalbare koop zijn. Dat zijn allemaal keuzes die je kan neerleggen in het bestemmingsplan. En met een doelgroepverordening kun je vervolgens die woningen ook gedurende een bepaalde periode voor een doelgroep in stand houden. Dat klinkt heel mooi. Het vraagt ook handhaving. Dus je kunt het allemaal bedenken. Vervolgens moet het ook uitgevoerd worden en gecontroleerd worden. Dus het vraagt ook ambtelijke capaciteit. Nou, denk, dat is ook steeds het evenwicht wat je moet zoeken. Hetzelfde geldt voor grondprijsbeleid. Met grondprijsbeleid kun je je programma redelijk sturen als gemeente. Keerzijde is, ook dan moet je wel beleid voeren van hoe ga je nou om met die grondprijzen. Dus dat zijn een aantal van die vragen en hoe geef je de uitvoering aan. Het vraagt ook weer ambtelijke capaciteit en investering als gemeente. Dus dat zijn wel elementen die u mee moet wegen. Aan de sociale huurkant zijn de corporaties je partner. Dus daar heb je eigenlijk een partner, als je goed beleid hebt en het beleid ook met hen afstemt, waar je ook in prestatieafspraken uiteindelijk tot uitvoering kan komen. Dus dat is denk ik relatief nog de makkelijkste segment om in te sturen. Maar hier zit wel waarschijnlijk een zwaartepunt straks in die woonvisie, in welke mate wil je sturen en voor hoe, ja, en hoeveel wil je daarvoor inzetten als gemeente? Hoe zwaar zit je daarop in? Dan een aantal dilemma's. Aantal dilemma's die naar voren komen uit ja, waar we mee bezig zijn of die straks in de woonvisie ingevuld kunnen gaan worden. Die we ook graag straks een tweede uur van u horen van hoe kijkt u daar tegenaan. Dus dan komt weer die relatie tussen de verstedelijkingsstrategie van de MRA of een meer Hilversums verhaal. Voor wie wil je bouwen? Welke kwaliteit wil je bouwen? Hoe kijk je naar duurzaamheid? Wil je dat vraagstuk van waar ook beantwoorden? Ik zou zelf dat vraagstuk heel erg voorzichtig mee zijn en vooral naar de omgevingsvisie plaatsen, want daarmee hou je ook duidelijke scheiding en kan die woonvisie ook veel krachtiger worden omdat het een kwalitatief instrument is. Een vraagstuk is bijvoorbeeld van nou ja, kies je dan voor inbreiding of kies je of zeg je van nou Hilversum als tuinstad, dat staat eigenlijk die inbreiding niet toe. Ook dat is een vraag waarvan je kunt zeggen, ja, willen we die nou in de woonvisie beantwoorden of in de omgevingsvisie? Ook daar zeg ik, net zoals die vraag van waar, zou ik zeggen, want dit is een ruimtelijke vraag, zet die in de omgevingsvisie. Maar ik wil hem toch eventjes hier neerzetten. Nou, dat verhaal van die toenemende krapte op de woningmarkt en de prijsstijging, prijsstijgingen die zich voordoen. Nou, voor wie wil je er zijn? Hoe hard ga je daarin sturen? Op welke plekken ga je sturen? En wat daarin, nou, daar kom ik straks nog even op terug. Ook even de effecten van het sturen erin. Nou, een vraagstuk als energietransitie en aardgasvrij klaarmaken van de woningvoorraad. Hoeveel invloed heb je hierop? Wat voor instrumentarium zit je daarvoor in? En wat bent u ook als gemeente bereid om daarin te investeren? Hè? En dan heb ik het niet eens over per se over subsidies, maar het gaat ook over informeren, ondersteunen van mensen, organiseren van initiatieven. En een vraagstuk wat denk ik heel erg in de woonvisie ook thuis hoort, is dat je ziet dat met name in de sociale huur een concentratie ontstaat van kwetsbare personen. Daar is ook landelijk de laatste tijd veel onderzoek naar gedaan en dat zie je ook dat bijvoorbeeld uitstroom uit beschermd wonen, uitstroom uit maatschappelijke opvang, spoedzoekers die snel een huis willen, mensen die in echtscheidingssituaties zitten, vluchtelingen die een huis zoeken, die dringen allemaal samen in die sociale huur. En dat aanbod is beperkt. En wat je dan ziet is dat juist op de plekken waar veel sociale huurwoningen staan, veel mensen in een kwetsbare positie bij elkaar wonen. Wat doet dat met de leefbaarheid in die wijken? Maar ook wat doet het met de mensen die ook op de wachtlijst staan als regulier woningzoekende. Dus hoe ga je nou met dat vraagstuk om van die toename van kwetsbare personen? Enerzijds, er ligt gewoon een verplichting als gemeente om daar invulling aan te geven aan die huisvestingsopgave. Anderzijds betekent het dus iets voor de wijkopbouw en de, ja, ook zeg maar het draagkracht in de wijken. En het betekent iets voor de regulier woningzoekende, want iedereen die ja, eerder in een sociale huurwoning terecht moet, omdat er een noodzaak toe is, zet iemand anders eigenlijk op achterstand. Dus dat zijn wel de dilemma's waar je als gemeente ook een uitspraak over moet doen. Hoe kijk je daar tegenaan? Dan kom je wel van, en welke invloed heb je? Want je kunt allemaal hele mooie plannen maken. Uiteindelijk gaat het ook om van, wat kun je nou als gemeente ook bewerkstelligen? En vaak gebruiken we ook dit overzicht zo van, je kunt een aantal instrumenten heb je in handen, dat kun je zelf doen. Je hebt een aantal instrumenten, die moet je vooral in samenwerking met anderen doen. En je hebt een aantal instrumenten waar het veel meer zit op beïnvloeding en ja, zeg maar positieve ja, zorgen dat mensen in beweging komen. Bij dat zelf doen zit vaak vooral het subsidie-instrumentarium speelt daarin een rol. Dus als gemeente geld beschikbaar stellen, maar ook voorlichting geven. Je ruimtelijk ordeningsbeleid en daarin plekken aanwijzen waar je wat mee kan. Of aangeven, meer dwingend, van welke eisen vind ik nou bij woningbouw belangrijk. Daar kom ik straks de volgende sheet op terug, want dat is wel een hele cruciale. In de samenwerking gaat het veel meer over van, nou ja, je kunt wel een doelgroepverordening, dat kun je zelf doen als gemeente. Maar bouwbedrijven, die moeten hun beleid erop aanpassen. Er moet een handhaving op komen. Notarissen die moeten bij transport van een woning die verkocht wordt in de gaten houden. Wat gebeurt er nou met deze woning? Voldoet die aan de doelgroepverordening? Dus daar zit best wat samenwerking. Ook afwegingen van afwegingskaders neerleggen en aangeven van onder welke voorwaarden, een beetje het ja-mits-principe van de omgevingswet, onder welke voorwaarden willen wij meewerken aan planontwikkeling. Uiteindelijk is de planontwikkeling is van een particulier, van een commerciële partij of van een corporatie. De gemeente is voorwaardenstellend of kaderstellend. Dus nou, er zitten allemaal elementen in waar je vooral ook afhankelijk bent van andere partijen die in beweging moeten komen. En je hebt soms ook gewoon dat je wel ideeën kan aandragen, kan stimuleren. Zeg van, nou, als je nou een ander nieuw woonconcept neerzet als ontwikkelende partij, dan werken we veel makkelijker mee als gemeente, ook in ruimtelijke zin. Nou, eventjes om, dit is geen uitputtend beeld. Maar het is wel eventjes dat je als gemeente dus verschillende rollen op die woningmarkt hebt. Van zelf doen, samenwerken tot beïnvloeding. Maar de grootste lijst is uiteindelijk toch de samenwerking. En je bent als gemeente gewoon niet de investeerder op de woningmarkt. Dat zijn de bouwbedrijven, dat zijn de particulieren die iets willen met hun woning, dat zijn de corporaties, dat zijn de particuliere verhuurders. Daar zit eigenlijk de meeste beweging. Dus daarom ook die samenwerking. Is een hele lange lijst. Wat je dan vaak ziet, is dat, dat is de volgende, is dat gemeenten best veel vragen neerleggen bij marktpartijen als ze ontwikkelingen neerzetten. Nou, nu herkent hem al, een rupsje nooit genoeg. Dat is gemeente Hilversum niet, maar bijna alle andere gemeenten in Nederland, daar zie je dat er heel veel vragen bij partijen worden neergelegd. Maar als je kijkt naar woningbouwontwikkelingen in een markt die behoorlijk schaars is, waar de grond schaars is, de grond duur is, en je gaat eisen stellen aan het programma. Je zegt, we willen minstens 40% sociale huur. We willen 20% middenhuur. We willen 20% goedkope koop. En dan stellen we ook nog eisen aan dat het allemaal levensloopgeschikt moet zijn. Dat het allemaal qua duurzaamheid nog even een stapje beter moet zijn dan het bouwbesluit. Dat parkeernormen, ja, daar moet je gewoon aan voldoen. We vinden ook dat het nu natuurinclusief en circulair moet zijn. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met dat lijstje. En dit is meer even, misschien even iets over de top. Maar het geeft wel aan van wat een ontwikkelende partij daarin doet. Is dat je denkt van ja, als dit lijstje er zo is, ik kijk toch naar het verdienmodel. En ik moet aan het eind van mijn grondexploitatie, moet ik zwarte cijfers draaien. En die kan ik in Almere op een uitbreidingslocatie in de polder ietsje makkelijker draaien dan in Hilversum. Het is hetzelfde bouwbedrijf. Met schaarste aan menskracht en middelen gaat hij eerst naar Almere toe. En sta je als Hilversum op de tweede plek. Het is dus ook wel goed om als gemeenteraad heel goed te beseffen. Als je vragen stelt aan die marktpartijen, je hebt geen dwang, je zult het vooral vanuit overtuiging en vanuit goede keuzes die marktpartijen mee moeten krijgen. En dat is denk ik wel een hele belangrijke om in die woonvisie ook een plek te geven, om daar echt een aantal keuzes te maken en niet alles belangrijk te vinden. En er is natuurlijk een gigantische opgave op de woningmarkt. En toch ja, is dat denk ik wel de uitdaging waar je als gemeente voor staat. En zeker in zo'n gewild woningmarktgebied als Hilversum met zo weinig ruimte om ook echt woningen neer te zetten. Volgens mij waren dat even wat eerste bespiegelingen op het woonbeleid van Hilversum. Dus,
dank u wel. Dan kunt u nu even achterover zitten. Ja. knappe praat gehouden. Ik wil een rondje doen bij de fracties in een eerste reactie, gedachte. En dan zullen we kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Bij wie mag ik beginnen? Mevrouw Van Vliet van D66 heeft vragen voor meneer Klauwen. Gaat uw gang, mevrouw Van Vliet.
Ja, dankjewel. En, goedenavond, meneer Klauwen. Dank u wel voor uw presentatie. Volgens mij was de bedoeling dat we nou eerst wat meer technische verduidelijkende vragen aan de heer Klauwen konden vertellen. Nou, hier komen ze aan. Is bij de voorbereiding van het project is ook de huidige woonvisie geëvalueerd? In de zin van, heeft dat opgebracht wat er van verwacht was in outcome, in prestatieafspraken? En wat betekent dat voor de opzet van een nieuwe woonvisie? Een volgende is, u had het over de middenhuur. Welke definitie geeft u daar aan? Welk bedrag hoort daarbij in uw opinie? Volgende praktische vraag is een onderdeel van de woonvisie straks ook een verhandeling over hoe de uitvoering gemonitord wordt, dus in hoeverre we onze doelen gaan halen.
Mevrouw Van Vliet, wilt u het tempo iets naar beneden brengen, want meneer Klauwen is aan het schrijven.
Ja, sorry, wat hard vol van u stroomt de mond van over. U had het over afspraken maken met zorginstellingen. Betekent dat ook dat het ook een woonzorgvisie wordt, zoals de Taskforce Wonen en Zorg dat alle gemeentes zo ongeveer voorschrijft? Ik heb nog twee. U heeft het ook gehad over de instrumenten die in te zetten zijn om de doelen te behalen, zoals doelgroepenverordening, regulering middenhuur, kan ik me zo voorstellen. Is dat ook een onderdeel van de woonvisie om daar een opsomming van te geven van hoe we die instrumenten, of welke instrumenten we in gaan zetten en wat dat betekent voor, nou, noem eens wat, huisvestingsverordening, bestemmingsplannen, noem het maar op. En laatste wat mij opviel is dat u de woonvisie een kwalitatief instrument vond. Dat ging over discussie toen u het had over de discussie met de woningbouwopgave volgens mij. Dat is een keuze natuurlijk die te maken is. Je kan ook een andere keuze maken. Dat wou ik graag nog bevestigd zien. Tot zover voor nu.
Dan geef ik nu het woord aan de PvdA, mevrouw Kalk.
Volgens mij zat ik daartussen.
Ja, dat klopt. Mevrouw Van der Linden en dan mevrouw van Drogen, mevrouw Kalk.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel dat u bij ons aanwezig wilt zijn en voor uw uitgebreide presentatie. De vragen die ik heb. U stelt in uw presentatie dat er een tekort zou zijn aan sociale huurwoningen. Mag ik dat zo interpreteren dat u zegt er is meer vraag dan aanbod? Want tekort is natuurlijk een waardeoordeel. Dat is iets anders dan de feitelijke constatering dat er meer vraag is dan aanbod. Verder ben ik benieuwd, heeft u ook gekeken hoe de sociale woningvoorraad zich verhoudt tot de volkshuisvestelijke taak in de zin van hoe verandert de doelgroep die gehuisvest zou moeten worden door de corporaties en hoe verhoudt zich dat tot het type woningen wat zij in hun bestand hebben? Ik vroeg me ook af of u het eens bent met de constatering dat er altijd meer mensen in Hilversum zullen willen wonen dan wij redelijkerwijs kunnen faciliteren, verspreid over alle categorieën. Ik vroeg me af of u heeft gekeken naar de huidige samenstelling en ook de verhuiswensen die er leven bij mensen die in of naar Hilversum zouden willen verhuizen. En dat toch de meerderheid daarvan aangeeft een koopwoning te wensen. Hoe wij met al deze wensen aan elkaar zouden moeten verknopen. En u stelt van ja, dat koopsegment begint bij ongeveer 350.000 euro. Dit ging voor mij net even iets te snel, maar dat is gebaseerd op een funda-onderzoek, neem ik aan. Of tenminste, gewoon van wat op dit moment beschikbaar is. Heb ik dat goed begrepen? Dat is even een verduidelijkende vraag voor mijzelf. Dat zijn mijn vragen, voorzitter.
Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kalk.
Ja, ik mag nog geen vragen stellen aan mijn collega's, hè? Toch?
Het is handig, want meneer Klauw is nu als een rol aan het meeschrijven, dat het een beetje gebundeld blijft. Dat maakt het wat handiger.
Dan beperk ik mij. Tenminste, ik ga mijn best doen om mij te beperken. Mijn eerste vraag, meneer Kouwer, is, u zegt dat het snel moet, hè, omdat de huidige visie afloopt.
Nou, is haastig gespoed zelden goed en we zijn heel erg laat begonnen met het actualiseren. Is het mogelijk om de huidige visie met een jaar te verlengen zonder dat we daar enorm veel schade mee oplopen om ook de relatie met de omgevingsvisie beter te gaan verankeren? U zegt de woonvisie is input voor de omgevingsvisie, andersom is de omgevingsvisie ook een kader voor de woonvisie. Dus ik loop daar elke keer een beetje in vast, maar misschien kunt u mij helpen. Even kijken hoor. De evaluatie van de vorige woonvisie die zou ik ook heel graag willen zien, met name op de effectiviteit. Ik weet niet of dat in uw presentatie hier naar voren is gekomen, maar u stelt wel de vraag van is er behoefte aan, of u stelt eigenlijk, we willen geen integrale wijkvisie overal van maken. Maar ik zou er tegenover willen zetten dat sommige wijken wel meer in transitie zijn dan andere wijken. En dat wij een aantal wijken hebben waar de transitie op dit moment zo hard gaat dat je kunt afvragen of dat goed is. En ik zou aan u willen vragen, is het dan niet verstandig om in die wijken, ik denk bijvoorbeeld aan Kerkelanden, om daar wel een speciale visie op te ontwikkelen om te voorkomen dat daar dingen gebeuren die voor mensen heel erg vervelend zijn. In het hele verhaal noemt u het begrip samenleving maar zeer beperkt. Hè? Wij willen toch ook een bepaald type samenleving. We kiezen voor het zijn van een inclusieve stad. Wat betekent een woonvisie voor je sociale cohesie? Daar zou ik ook graag nog wat meer over willen weten. U geeft een lijstje met instrumenten. Voor mijn idee zijn er nog veel meer instrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft waar het gaat om invloed hebben op je woningmarkt. En denk aan antiverkamering, doelgroepverordening die we nog steeds graag willen zien. Maar ook wat we de afgelopen weken hebben aangenomen rondom de zelfbewoningsplicht. Maar je hebt echt een scala aan mogelijkheden die effectiever wordt naarmate je ze meer in samenhang met elkaar inzet en gebruikt en die waarschuwt voor de handhaving. Die handhaving vermakkelijk je misschien wel juist als je dat wat integraler organiseert en niet per verordening gaat handhaven. Dus ook graag uw reactie op die veronderstelling die ik althans heb. En de rest zijn denk ik vooral politieke vragen die we straks dan in het tweede gedeelte gaan bespreken. Klopt dat? Voorzitter?
Dat is wel de bedoeling.
Heb ik nog één kleine aanvullende vraag. Dat gaat om wat u noemde over de grondprijzen. Je kunt natuurlijk de grondprijs differentiëren. Ik begrijp niet zo zeer waarom dat u vindt dat dat extra capaciteit zou kosten van de gemeente. Daar wil ik ook graag wat meer uitleg over.
Dat was het?
De niet-politieke vragen, daar ik hier even bij, ja.
Oké, okay. Dan geef ik het woord aan meneer Dokter van Democraten Hilversum.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst natuurlijk complimenten aan de heer Klauwen voor zijn heldere uiteenzetting. Ik heb één vraag die ook een beetje aansluit op wat mevrouw van der Linde al vroeg. Het huidige woningtekort, stelt de heer Klauwen, is 6%. Van de woningvoorraad. En dan hebben we het over mensen die nog thuis wonen of geen woning kunnen vinden. Dat is nogal wat. Dat zijn 2400 woningen ongeveer. Is dat onderdeel van de sociale, het tekort aan sociale woningen? Of komt dat daar bovenop? En over welke aantallen praten we dan? Dat was hem, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Redmeijer van Hart-Vilversum.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw uitgebreide toelichting bij de presentatie die we al uitgebreid hadden bestudeerd. Jammer dat ik u niet kon zien. Ik ben blij dat ik u nou wel kan zien. Ik had een aantal vragen, maar een aantal hebben mijn collega's ook al gesteld. Dus ik heb er eigenlijk nog maar twee. U heeft een aantal beweringen gedaan die ik nogal stellig vond, waarbij het mij een beetje leek alsof u iedere keer zei, het kan niet en-en. Het is of-of. Maar kan het niet soms toch en-en zijn, als we daar slimmer mee omgaan? En vindt u overwegend dat wij onze instrumenten die wij als raadsleden hebben voldoende benutten, om daarmee ook gezien de afgelopen woonvisie, die bijna afgelopen is, dat we daar meer hadden mee kunnen doen.
Dat waren uw vragen, mevrouw Redmeijer. Heel goed, dan geef ik het woord aan meneer Kool van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen. Dat was mijn telefoon. College heeft een collegeprogramma. Dat is uitonderhandeld door een aantal partijen. Er staan al degelijk een aantal uitgangspunten in. Mijn vraag is eigenlijk, heeft u kennis genomen van dat collegeprogramma of is dat voor u als adviseur niet een kader? Denkt u van, ik ben adviseur en ik weet het het beste en ik breng mijn eigen kennis in. Wat op zich een goed standpunt kan zijn. Dus met andere, wat doet u eigenlijk met de kaders uit het collegeprogramma? De tweede vraag is die ik u heb, over dat niet alles kan. Mijn vraag is van, wat is er mis mee om wel die toekomstvisie te hebben? En dan vervolgens te kunnen constateren dat dat misschien niet haalbaar is in 4 jaar. Maar dan zou je stappen kunnen duidelijk maken. Zeggen, deze stappen zet ik in deze periode. De daarop volgende stappen zijn voor de volgende periode. Met andere woorden, moet zo'n visie toch niet een denkend perspectief hebben. Om te weten waar je naartoe werkt. Dat waren mijn twee vragen.
Dank u wel. Even kijken. Dat is niet de griffier nu. Dan komt meneer Streutker van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn al heel veel vragen gesteld. Ik vraag me ook af of we nog wel tot een debat en een discussie gaan komen. Maar dat is een heel ander punt. Wat mij betreft zijn de belangrijkste vragen gerelateerd aan de scope. En zeg maar de waar we het wel over gaan hebben in de woonvisie en wat niet. En ik denk dat met name dus de MRA en de regionale woonvisie, waarvan u eigenlijk aangaf, ja, dat zijn opgaven van buitenaf. Ik zou het wel graag van u willen horen op welke manier die dan zich verhouden, want ze hebben wel degelijk invloed op de woonvisie. Daarnaast denk ik dat wij vooral moeten kijken naar die perspectieven. Dus het perspectief vanuit de stad, hè, waar raakt het allemaal aan? En het perspectief vanuit de inwoner, voor wie doen we het eigenlijk allemaal? En ik zou eigenlijk toch wel voorstel van zijn dat, ook al begrijp ik dat de woonvisie gaat over wonen, dat in ieder geval de impact en de, ook met name de relatie, dat die wel meegenomen wordt. Dus dat we dat wel goed in beeld houden. Tot slot, ik denk dat we ook regie moeten blijven houden op de volkshuisvesting. Dus wat mij betreft is dat ook het allerbelangrijkste voor de vraagstuk wat we moeten adresseren in die woonvisie. Voor wie bouwen we nu eigenlijk? Wat willen we daar uiteindelijk mee realiseren? Dat is uiteindelijk denk ik ook de hoofdvraag voor ons allemaal. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Streutker. Dan geef ik het woord aan meneer Van Rode van de SP.
Ja, dank u wel. Ik vond het allemaal een heel duidelijke presentatie. Veel herkenbare elementen erin. Dus ik had in eerste instantie een vraag, maar toen mevrouw Kalk vroeg over mogelijk uitstel, bedacht ik me ook wel. Want u had op zich antwoord gegeven op de vraag die ik in het begin heb gesteld, in zekere mate. Maar ik voel me wel af, de woonvisie, zoals meneer Streutker ook al aangeeft, daar komen waarschijnlijk veel minder elementen in dan we eigenlijk normaliter gewend zijn om daarin te stoppen. Of in ieder geval hoe we het in de vorige hebben gedaan. Omdat we een aantal antwoorden zullen moeten beantwoorden tijdens die omgevingsvisie. Dat geeft ook aan van, daar moeten we het misschien in de woonvisie dan maar niet over hebben. Maar dan is de vraag wel, is het dan verstandig om de woonvisie zo snel op te stellen? En moeten we dan niet eigenlijk die omgevingsvisie eerst af hebben voordat we een woonvisie daadwerkelijk kunnen vaststellen? We kunnen er misschien wel over nadenken. Ik vraag me af of u denkt dat dat misschien handiger is, of dat we daarmee een completere, of in ieder geval een concretere woonvisie te bereiken is, als we eerst die omgevingsvisie vaststellen.
Dankjewel. De overgebleven partij is Hilversums Belang. Heeft u nog vragen voor meneer Klauwen? Meneer Blok? Nee, geen vragen? Er is behoefte aan een kleine plaspauze, sanitaire stop. Dus ik wilde 5 minuutjes. Zijn we om 10:50 zijn we weer bij jullie terug. Heidske, we gaan weer. We zijn er weer. Dank voor de vraag. Ik geef het woord aan meneer Klauwen. Dan leggen we de microfoon daar neer, zodat je goed verstaanbaar bent.
Ik ga eerst even gewoon, ik loop ze niet per persoon, maar even eerst de inhoudelijke vragen langs en dan een aantal vragen over het proces. Om dat eventjes te splitsen. En dan aan het eind even kijken of we alles hebben. Even een hele praktische vraag, van wat is er nou middenhuur? Hè? Waar stopt die? Dat is nergens heel hard vastgelegd. Wat je in dit woningmarktgebied een beetje als een soort grens kan hanteren is 950.000 euro. Dat is ook altijd een kwestie van zeg maar een proces verder ophalen. Dus, maar ergens in die orde van grootte stopt het. Dus tussen 730, waar de sociale huur eindigt, tot aan 950 euro ongeveer. Ja, er zit ook nog vragen over het karakter van de woonvisie. Daar komen we ook nog wel even op. Maar dan nog een praktische vraag. Tekort aan sociale huurwoning. Is dat een tekort of is het meer vraag dan aanbod? Het is volgens mij even hoe we de naam geven. Maar het is aanzienlijk meer vraag dan aanbod. En ook vraag voor mensen die nog geen dak boven het hoofd hebben. Is de sociale voorraad ten opzichte van de volkshuiselijke taak geanalyseerd? Het antwoord is ja. En in de volgende bespreking zullen we ook aan u de analyses voorleggen. En komen dat soort achtergrondcijfers ook bij u terug. Het geldt trouwens voor meer onderdelen. De opmerkingen zijn altijd meer mensen die in Hilversum willen wonen dan er woningen zijn. Volgens mij heb ik dat ook gezegd in mijn presentatie. Dat gewoon deze markt een markt van schaarste is. Die schaarste los je nooit op. Maar daarom moet je wel, zit er wel een politiek belang om keuzes te maken hoe je met die schaarste omgaat. Dus des te meer belang is er om daar keuzes in te maken. Is er gekeken naar de huidige samenstelling, huidige bevolking en naar verhuiswensen van mensen? Ja, die komt ook weer in die analyse straks terug. En de bron voor die 350.000, dat is zowel Funda als dat we naar kadastergegevens hebben gekeken. Dus beide kanten. Het begrip samenleving en sociale cohesie werd gemist. Ik denk in de woonvisie zijn dat natuurlijk wel elementen die straks op een of andere manier ook weer een plek krijgen. Maar dat is denk ik meer een politieke vraag om daar reactie op te geven dan... ik er zelf iets nu mee moet. Wel even een inhoudelijke vraag over grondprijzen en ambtelijke capaciteiten. Want de grondprijzen aan zich vragen geen ambtelijke capaciteit. Als je actief grondbeleid gaat voeren, en dat doe je wel ook om differentiatie te realiseren, dan kost dat wel ambtelijke capaciteit. Dus zo bedoelde ik hem. Dat woningtekort van 2400...
mogen we ook reageren op de antwoorden, want anders wordt het een beetje...
Ja, natuurlijk.
Ja, nou ja, hebben al gedifferentieerde grondprijzen afgesproken, contextueel grondprijsbeleid, dus dat hebben we al, dus het kost niet meer, hè? Niet meer meer. Het is mijn chat vastgelopen, dus...
Wat ik bedoelde, en ik denk even voor de... Want je hebt grondprijzenbeleid... Dat is zeg maar de keus van ga je differentiëren in grondprijzen en hoe ga je om met je grondprijs. En je hebt actief grondbeleid. En dat is, ben je als gemeente, maak je de keus om actief grond te gaan verwerven. Zodat je die om kan zetten naar woningbouw, bedrijfsterreinen enzovoort. En met name dat laatste, dus dat actief grondbeleid, dat kost je echt wel ambtelijke capaciteit. Maar even of je dat moet doen, vind ik een politieke discussie. Dus daar ga ik niet over. Dan ga ik door naar het woningtekort van 2400. Nou, dat aantal is het. Dat is niet alleen sociaal. Wat je wel ziet is dat het met name starters zijn mensen uit een echtscheidingssituatie. Dus dat het wel meer aan de onder- en middenkant van de markt zit dan aan de bovenkant. Maar je kunt niet zeggen van dat die 2400 woningen het tekort is aan sociale huur. Dus, Er zijn een paar vragen over...
Voorzitter?
Ja, uitgang.
Ik even ter verduidelijking, maar die 2400 woningtekort, zijn dat mensen die dan nu geen dak boven hun hoofd hebben? Of hoe definieert u woningtekort?
Ja, er is een landelijke definitie voor het woningtekort. Er zijn niet zo gek veel mensen die echt onder de brug moeten slapen. Ja, die zijn er ook steeds meer. Maar het woningtekort wordt bepaald door mensen die niet in een woning wonen, maar wel een zelfstandig huishouden vormen. Dus die wonen in een recreatiewoning, op kamers of op adressen die er gewoon niet zijn. Of ja, we hebben een adres dubbel ingeschreven. Dus zo wordt zeg maar landelijk dat woningtekort bepaald. Dus dat is wel. Dat betekent niet dat je per se op straat staat, maar wel dat je acuut een woning nodig hebt. En dat is een landelijke definitie die daarop aangeeft. Even iemand onder de 25 die op kamers woont, wordt niet meegenomen. Want dan neemt het nog eens een keer met vele duizenden woningen toe. Honderdduizenden woningen, vermoed ik. Ik zit nog even te kijken. Volgens mij waren dat de inhoudelijke punten. Dan even meer de procesmatige punten. Toch eventjes, want er zijn een aantal vragen gesteld over de evaluatie van de woonvisie, van de vorige woonvisie. Dat is onderdeel straks ook weer van die analyse. Dus dat wordt daarin ook meegenomen. Een vraagstuk, even kijken hoor, ja, die zet ik even nog apart, want dat zijn meer de vragen over het karakter van de woonvisie. Eventjes gauw er doorheen. Ja, het verlengen van de huidige visie of omgevingsvisie versus woonvisie. Dan is, ja, uiteindelijk is dat ook een politieke keuze. In welke volgorde wil je het beleid maken? Als ik kijk naar het netwerk wat landelijk bezig is met de uitrol van de omgevingswet, die zegt daar ook iets over. Want die zegt, het is eigenlijk een soort cyclisch beleid, waarin de omgevingswet de omgevingsvisie die meer integraal is en de sectorale visies elkaar opvolgen. Op het moment dat je een omgevingsvisie maakt, kun je sectorale visies daarop aanpassen, maak je sectorale visies, kun je omgevingsvisies daarop aanpassen. En zij geven daar ook aan van begin gewoon ergens. Kijk ook waar de noodzaak is op dat moment om te beginnen. Dus dat is eventjes dat platform rond die omgevingswet daarover aangeeft. En het is ook even de vraag, ja, welk probleem is, ja, welk urgente probleem wil je daarmee oplossen? Wel een beetje over, dat zit op het raakvlak van proces en karakter van de woonvisie. Dat gaat over de specifieke wijken en meer of minder aandacht voor bepaalde wijken. Als een wijk, zeg maar volkshuisvestelijk, extra aandacht nodig heeft, als dat echt vanuit het woonbeleid zo is, dan zal je dat waarschijnlijk ook in de woonvisie, en zoals ik hem net voorstelde, ook in de uitwerking van de wijkgerichte uitwerking een plek geven. De integrale leefbaarheidsvragen die in dat soort wijken spelen, die komen daarin dan niet terug. En dan is wel de vraag, en ook dat is weer een vraag die ik, ja, soms is het ook heel makkelijk, hè, om de vraag weer terug te leggen. Maar het is ook wel een vraag die politiek is, vinden we nou dat we voor bepaalde wijken nog echt een wijkvisie moeten maken. Dus maar als het over de volkshuisvesting gaat in die wijk, dan hoort dat wel in die woonvisie thuis. Ja, meer instrumenten. Zetten we die goed in, hè? Of we zetten eigenlijk meer instrumenten in, moeten we die niet samenhang inzetten, dat maakt de handhaving makkelijker. Dat klopt, er zijn natuurlijk heel veel instrumenten die je als gemeente inzet. En dat zit ook een beetje met de vraag kan in plaats van of wat ik propageer ook en. Ik heb hem bewust even wat scherper neergezet. Ik merk namelijk dat gemeenteraden, en waarschijnlijk is het in Hilversum dus anders dan elders, maar op andere plekken in Nederland willen gemeenteraden en. En dan is je stuur gewoon heel moeilijk. Dus ik wil u vooral uitnodigen als raad om te kijken naar welke keuzes maak je. En het klopt, dan is het wel voor een deel en. Dus het is niet alleen maar of. Maar dus ik heb me even wat zwart-wit neergezet, omdat ik het wel vanuit mijn ervaring zie ik gewoon gemeenten die niet kiezen, die verliezen uiteindelijk het stuur uit handen. En de markt gaat dan dicteren. En dat kan ook een politieke keuze zijn, maar dat is meestal niet de politieke keuze die je maakt als je heel veel instrumentarium wil inzetten. Dus dat is een soort paradox, maar daar wil ik u wel voor waarschuwen. Zorg dat u in dat woonbeleid ook echt wel een aantal keuzes neerzet. Er zitten nog een paar punten. Oh ja, het punt van de MRA en hoe ik die bedoeld heb, hè, net in mijn verhaal. Het is niet zo dat we een soort dat we dat als een soort blinde vlek meenemen in die woonvisie. Want dan heb je geen oog voor wat er in de omgeving gebeurt. Alleen het is wel in welke volgorde kijk je naar het wonen in Hilversum. Zeg je van we hebben een omgevingsanalyse wat er allemaal in de buitenwereld gebeurt en daar reageren we op. Of zeg je nee, we vinden het waardevol om eerst onze eigen keuzes neer te zetten. En dan kijken we hoe dat aansluit bij wat de omgeving vraagt. En mijn voorstel zoals ik dat net neerlegde is veel meer van die tweede lijn. Dus pak het Hilversum verhaal en kijk dan vervolgens van hoe sluit dat aan bij dat MRA verhaal of verder. Ik zit even een aantal andere vragen gaan veel meer over dan toch even over het karakter. Onderdeel van woonvisie monitor. Nou, ik denk niet de monitor zelf is niet het onderdeel van de woonvisie. Het is wel goed om daar over na te denken van hoe ga je nou meten wat je aan beleid maakt. Hè? Want als je effecten in beeld wil hebben, nou hoe ga je dan die effecten in de gaten houden? Anders is het loos beleid. Als het gaat om die woonzorgvisie die de landelijke taskforce voorstelt. Mijn ervaring is dat die ook alweer in zijn uitwerking en in zijn integraliteit. Ja, integraal is altijd mooi en goed. Maar heeft ook een complexiteit, brengt dat met zich mee. En de zorgcomponent is wel echt een andere component dan de wooncomponent. Dus je kunt hier wel elementen uit die woonzorgvisie agenderen. Maar dan vooral aan de wonen- en de vastgoedkant. Daarnaast is het wel waardevol om ook die zorgkant nog afzonderlijk erbij te betrekken. En mijn ervaring ook met de samenwerking met zorgpartijen, corporaties, gemeenten, is dat het echt wel trajecten op zich zijn om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Instrumenten in de woonvisie? Ik zou zeggen ja. Volgens mij heb ik dat ook gezegd, maar volgens mij moet je daar ook echt je keuzes in maken. Welk instrumentarium heb je? Welk instrumentarium zet je in? Dat was er eentje over het karakter. Volgens mij zijn dat even de belangrijkste punten. Ja, even het punt van het collegeprogramma. Dan word ik altijd een beetje. Dat was de vraag van. Heeft u wel kennis genomen van het collegeprogramma? En volgt u wel braaf het college of bent u een eigenwijze adviseur? Ja, de eerste reactie is dan ben ik behoorlijk eigenwijs. Maar het is wel zo, even in de. Ook daar zit weer de inventarisatie. Ik vind het mijn professionaliteit om wel mee te geven wat ik vanuit de praktijk en meeneem. Om dat ook adviserend aan u, maar ook aan het college terug te geven. Maar we nemen natuurlijk wel kennis van een collegeprogramma. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Dat hoort ook gewoon bij je omgevingsanalyse. Dus dat is denk ik even daar een antwoord op. Maar dat is meer even van hoe je zelf in de wedstrijd zit. En een vraag van een wenk toekomstperspectief. Of, volgens mij is dat vooral een vraag ook van politieke aard. Wat voor karakter wil je nou? Ik heb een beeld geschetst van een vrij pragmatische, doelgerichte woonbeleid. Daarmee ook volgens mij goed aansluitend op wat aan de andere kant de omgevingsvisie agendeert. voorkomen dat je werk dubbel doet of tegen elkaar in gaat werken. Dat is even de overweging geweest om het zo voor te stellen als ik net voorstelde. Maar uiteindelijk is het de politieke keuze van welk karakter geef je aan zo'n visie. Ik denk dat ik zo even door de verschillende vragen heen ben gelopen.
Er is nog een aanvullende vraag van mevrouw Van der Linden van de VVD. Gaat uw gang.
Ja, ook om zelf gewoon beter mijn huiswerk te kunnen doen. Ik ben op zoek naar informatie, misschien met meneer Kouwen, waar ik dat zou kunnen vinden over de keuzes die je kunt maken over de samenstelling van je samenleving en de verschillende inkomensgroepen. We zitten nu in Hilversum op 34% sociale huur. Ik ben even op zoek naar of er literatuur is die de moeite waard is, waarin je kunt zien van nou, wat is de impact van die percentages als dat groter of kleiner zou worden? Wat doet dat in een samenleving? Of zit dat in uw volgende analysefase?
Nou, nee. Ik vind hem ook wel. Maar dan ga ik me bijna op een politiek vlak begeven van wat vind je een gewenste bevolkingssamenstelling? Ik denk. Wat je wel ziet, maar dat soort onderzoeken zijn er wel gedaan, van wat is nou bijvoorbeeld de gewenste demografische opbouw om bepaalde voorzieningen in stand te houden? Of wat is een gewenste inkomensopbouw? Vaak is dat wel gericht op kleine kernen. En minder op centrumsteden, omdat de kleine kernenproblematiek op dat punt scherper ligt dan bij de stad. Dus,
nou, als u mij in de richting zou kunnen wijzen van relevante
rapporten. Ik wil wel eens nadenken, maar ik heb hem zo niet paraat. Voor de kleine kernen wel, maar dat sluit niet aan bij Hilversum. Ik denk wel eens even over na. Ja.
Dank u wel. Ja, dat hou ik niet als je uitgaat. De technische ronde gehad. De bedoeling was ook dat jullie met elkaar over dilemma's konden sparren en gedachten konden delen. Het is inmiddels 10:30. Wat zou voor jullie een gewenste eindtijd zijn? Kan iedereen even op de chat zeggen wat de maximale eindtijd is? 11:00 zie ik mevrouw Van Vliet.
Sorry, mevrouw de voorzitter, mag ik...
Ja, uiteraard.
Want nu gaat, dit is waar we heel vaak tegenaan lopen. Wij moeten een politieke discussie met elkaar voeren over de inhoud van een woonvisie en over welke kant dat die uit moet gaan. Ik snap dat het niet te laat moet worden, zou ik ook liever niet vinden. Maar dit is elke keer het dilemma waar we tegenaan lopen, namelijk dat tijd gaat bepalen of wij een politieke discussie met elkaar kunnen voeren. Desnoods nog een tweede avond, vind ik prima. Maar ik wil echt nu ook in debat kunnen gaan. Want anders krijgt de wethouder geen juist kader mee. Dat zou hij ontzettend jammer vinden volgens mij. En wij kunnen... ik zou die discussie nou graag een keer echt willen voeren met elkaar.
Mevrouw Kalk, ik ben het helemaal met u eens. Alleen ik weet ook dat er mensen, dat ziet u ook in de chat, andere gedachten hebben. Dus ik ben als voorzitter wel genegen om dat... in ieder geval voor te leggen. Ik geef aan, we lopen uit de tijd. Ik heb de hele avond de tijd. Heb ik in alle andere vergaderingen ook gezet. Het is jullie commissie. Ik blijf al zitten. Maar we
kunnen we dan met elkaar afspreken? Dat is ook een vraag aan mijn collega's. Ik snap dat, want ik ook precies. Ik moet morgen werken. Kunnen we met elkaar afspreken dat als we niet klaar zijn, dat dat een gegeven is en dat we dus op dat moment een tweede avond moeten plannen? En dat betekent voor de wethouder echt heel vervelend dat hij dat de richting nog niet meekrijgt.
Hoe denken mensen daarover? Olaf stelt voor om nu na het gehoord hebben een eerste termijn te doen.
Ja, voorzitter.
Betekent ook, gaat het gewoon?
Want ik hoor ook wel wat mevrouw Kalk zegt. En ik ben het op zich wel met haar eens dat we juist tijd moeten nemen voor dit soort processen. En dat wordt natuurlijk ook in een Zoom-sessie wordt het natuurlijk niet makkelijker. Hè? Laten we gewoon eerlijk erover zijn. Ik bedoel, dit zijn gewoon hele belangrijke gesprekken die we met elkaar moeten hebben. Dus wat mij betreft zou inderdaad in ieder geval een goed idee zijn om een eerste bijdrage te doen. Ik denk alleen niet dat het genoeg is. En dat inderdaad dat debat wat mevrouw Kalk graag wil, dat gaan we dus vanavond niet afronden met elkaar. Dat is onmogelijk. Dus laten we in ieder geval kijken wat er aan input meegegeven kan worden. En dan misschien wat mij betreft hoeft niet een ingelaste avond, maar wel dat we in een volgende commissieronde, dus bijvoorbeeld volgende maand, gewoon verder daarop doorborduren. Ik weet niet of dat past in de planning, maar dat is meer een vraag aan de wethouder en met name ook naar de onderzoekers.
Minister Rutger, ik even voor iedereen die om een tweede avond vraagt in de begeleidende brief. Er staat ook al genoemd, en ik scroll even naar beneden, dat in november een raadscommissie volgt over een tweede themabijeenkomst. Dus dan zal alles wat nu nog niet gedeeld is en de informatie die gevraagd wordt op tafel komen. Alleen dan is de vraag van mevrouw Kalf ook en misschien andere partijen. Is dat voldoende? En wanneer besluit u dan om een vervolgavond op deze, eigenlijk een derde avond eraan toe te voegen?
Ja, als ik mag, volgens mij is
die, gang, meneer Van Rode.
Volgens mij is die komende die avond in november dat is een ander soort avond. Want als ik het goed begrijp, okay, heb ik dan wel cijfers en duiding bij de discussie. En het lijkt me wel onhandig om dan deze discussie verder te gaan voeren op dat moment. Dan moeten we er wel daarvoor afgerond hebben.
Oké, ik zie nu de VVD, CDA, nog een keer de VVD, Hart voor Hilversum en D66 die zeggen van, goh, we zouden eigenlijk op korte termijn nog een tweede avond willen plannen. Hoe denkt de PvdA daarover? GroenLinks?
Daar kan ik het mee eens zijn.
Ook? Meneer Kool? Meneer Kool, u staat stil. Bent u er nog? Ah, daar bent u weer.
Ja, dank. Nee, ik heb al via de chat ook laten weten, ik ben voor een extra avond.
Sorry, die is uit mijn chat gelopen dan. Wat ik dan in ieder geval nu wil doen, om de avond niet verder op te houden met procesdiscussies. Er wordt geroepen door de Griffie en door de verschillende fracties, eventueel volgende week dinsdag. Ik weet niet hoe dat verder past bij iedereen, maar de woordvoerders die er nu zijn, kunnen die daarmee leven? Volgende week dinsdag?
Ja hoor.
Ja? Ja? Duimpje omhoog, nice. Goed, gaan we nu door met...
Nee, niet. Sorry.
Oh, niet?
Nee.
Oké. Is er nog een alternatief? Want het is wel fijn als we dezelfde woordvoerders hebben.
Volgende week zijn er voor de rest volgens mij ook volgende commissies.
Volgende week zijn er commissies, hoor ik van de Griffie. En de week daarop?
In combinatie met de BVS?
Ja, dat lijkt me een goeie. Lijkt me goed.
In combinatie met de BVS over 2 weken, kan iedereen dan?
Ja,
hoor.
Dat is een combinatie, want er zijn 2 avonden met 2 BVS'en.
Ja.
Dan zou je op de dinsdag komen, maar presidium staat nu.
Het wordt dan de dinsdagavond.
Ja, prima.
Over 2 weken. Nee, zegt Jacqueline.
Waarom kan dat niet samen met de BVS dan? In tegelijkertijd geprogrammeerd? Wat is daar het bezwaar tegen? Als er woordvoerders...
Ik vraag het even aan de griffier. Ik zet u even uit. Kunnen we even overleggen?
En, we hebben overigens 1 oktober ook nog als donderdag beschikbaar de avond. Ik weet niet of jullie mij horen.
Ja hoor, ik kan jou horen.
Ja, ik hoor je hoor. Ik vind 1 oktober ook prima. Maar ik vind bij de BVS ook prima.
Er vindt uiteraard, dat begrijpt u, nu een discussie plaats ook tussen de griffiers. Hè? De BVS worden door het college gepland. En de commissie zoals deze is een soort halve verantwoordelijkheid. We hebben dus nu woensdagavond over 2 weken op de BVS-avond en 1 oktober.
Dus genoeg.
Ook een BVS-avond. 29
en dan staat voorziening gepland.
29 is ook de regio bijeenkomst over de MRA, dus dat past ook niet. Dus dat zal dan zijn woensdag over 2 weken of 1 oktober. Dan moet het dan maar inpassen. Als de gemeenteraad dat vraagt, dan denk ik dat het college dat moet invullen.
Donderdag 1 oktober. Of woensdag 30 september. Want je had nu. Je zegt woensdag 1 oktober. Dat kan niet.
Nee. Woensdag over 2 weken. Of 1 oktober. Maar ik weet niet.
Oké.
Woensdag 30 september. En oktober is de donderdag.
Oké. We gaan die 2 datums reserveren. En ook aan het college aangeven dat het 1 van die 2 datums zal moeten worden. Bent u er dan allemaal?
Ja.
Heel fijn. Dan laten we dit procesverhaal even achter ons. Dan gaan we ervan uit dat dat goed gaat komen op een van die twee datums. En dan wil ik overgaan op dilemma's, wordt het volgens mij nu. Toch?
Ja.
Moet je even kijken hoe we dat doen. Kan de sheet met dilemma's in beeld komen? De sheet met dilemma's?
Ja, dat kan. Maar het is vaak zo handig is, want dan ben je er zelf niet meer te zien. En iedereen heeft de presentatie ook op zijn iPad staan.
Kan iedereen de sheet met dilemma's voor zich pakken?
Even laten zien, maar het is niet handig om
even
tijd aan te laten staan.
Ik begrijp het.
Is dat pagina 11 uit de presentatie?
Ja.
Ja, oké.
Ja. Pagina 11 in de presentaties. Nice. Heel goed. Ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5 bullets met vragen. Zullen we bij de eerste beginnen en alle fracties aflopen om te vragen hoe ze er tegenaan kijken? Is dat goed? Begin ik met mevrouw Van der Linden. Uw gedachten of input op de eerste bullet?
Op de eerste bullet.
Op de eerste bullet. Om het een beetje gecoördineerd te houden.
Ja, dat vind ik prima. Kijk, wat ik bij de eerste bullet meteen zou willen opmerken, is dat ik... hoe zeg ik dat nou kort en krachtig? Ik vind eigenlijk autonome behoefte een beetje een loos begrip. Want autonome behoefte is niet meer dan gewoon de autonome bevolkingsgroei als je verder niks doet. Maar dat zegt niks over wat Hilversum nodig heeft. Aan de andere kant vind ik invulling, verstedelijkingsstrategie, MRA ook helemaal geen argument. Want dat is dan wordt gepositioneerd als een van buiten komende agenda. Dus wat ik bij dit punt mis, is de Hilversumse vraag en de Hilversumse noodzaak. Wat heeft Hilversum nodig om gezond, sterk en welvarend te zijn? En wat zouden we daarvoor moeten bouwen? Dat zou mijn vraag zijn bij de eerste bullet.
De wethouder is er natuurlijk om op te halen. Dus u stelt de vraag, maar heeft u er ook gedachten over? Ik heb afgesproken dat ik dit zou vragen. Zeg, want de wethouder gaat het ophalen.
Dat snap ik en dat waardeer ik ook. U zegt van, vindt u dat een dilemma? Ik zeg eigenlijk, ik heb met deze twee allebei niks te schaften. Ik wil het hebben over iets anders. Ik heb niks met autonome behoeften zonder kader. Ik heb ook niks met een verstedelijkingsstrategie MRA die niet gebaseerd is op Hilversumse behoeften. Dus het eerste dilemma is voor mij niet het dilemma waar het over zou moeten gaan. Dat is mijn bijdrage.
De volgende in mijn rondje is mevrouw Van Vliet van D66, voor de eerste bullet. U moet het geluid even aanzetten.
Ooit ga ik dat leren om dat automatisch te doen. Ik weet niet of ik de goede heb. Het ging over de invulling, verstedelijkingsstrategie en autonome behoefte, hè? Zoals deze. Klopt dat? Ik weet niet of ik de goede sheet voor mijn neus heb.
Ja, dat is de goede sheet.
Okay.
Er staan vijf bullets op, inhoudelijke thema's en dilemma's heet het.
Ja, sorry. Ja. Ik denk dat als je kijkt naar de analyse van de woningbehoeften, dat we dan vooral naar moeten kijken van hoe dat nu in Hilversum gaat. Welke groepen in de klem zitten en waar het goed gaat en hoe dat zich ontwikkelt. Natuurlijk gaat de woonvisie gaat dan ook verder, want we zitten niet op een eiland en we kunnen niet alleen maar voor... Hilversum bouwen en verdelen. Dus je moet ook verder kijken dan alleen Hilversum, zeker. Trouwens, wat mij opvalt. Ja, één vraag heb ik daar nog bij. We hebben het steeds over de MRA. Dat gaat ook om de MRU. Hè. Daar komen ook veel nieuwkomers in Hilversum komen uit dat gebied. En andersom natuurlijk ook. Hilversum gaan ook naar...
Geluid wordt erg slecht.
Utrecht op. Dus ik wil dat graag verbeterd zien steeds. Dat was het. Dat klopt.
Okay. Ja, dus uw punt, ik herhaal het even, want u bent soms weggevallen, is dat niet alleen naar de MRA moet kijken, maar ook naar de MRU. Omdat daar ook...
Ja, want er zijn volgens mij, als je kijkt naar de WIMRA-gegevens uit 2019, is de in- en uitstroom naar de MRA niet veel groter als naar de MRU. Dus dat is eigenlijk goed bij elkaar. Even groot.
Heel goed. De volgende in mijn rijtje is mevrouw Kalk. Over de eerste bullet.
Ja. Nee, u maakt het mij heel erg moeilijk en, om het zo in die bullets op te splitsen. En ik sluit toch een beetje aan bij mevrouw van der Linden deze keer. Ik vind ook de tegenstelling die gecreëerd wordt, dat het of gaat om een verstedelijkingsstrategie volgens het MRA-concept, of gaat om een autonome behoefte, vind ik een te rigide tegenstelling. Ik denk dat er nog een wereld ertussen zit. Wat voor de Partij van de Arbeid belangrijk is. En dat is gewoon de politieke vraag. Voor wie wil je bouwen? En dan gaat het echt bij ons op dat het gat in die woningmarkt opgevuld wordt. Zowel aan de middenhuur en in het goedkope woonsegment, koopsegment en in de sociale huur. Dat is voor ons ontzettend belangrijk. En dat staat verder los van de verstedelijkingsstrategie van de MRA of de autonome behoefte. Want dat bouwen hoef je niet te doen in het verstedelijkingsconcept, wat als een soort mantra door de MRA wordt gebruikt. En die autonome behoefte, die bestaat er gewoon. En die bestaat ook als je wil gaan verstedelijken. En aan de andere kant de tegenstelling verstedelijking versus tuinstad. Ook dat is een rare tegenstelling die geen hout snijdt. Dus dat is één. Tweede is die woonvisie, die moet over Hulversum gaan. We maken geen regionale woonvisie en we maken ook geen woonvisie voor de MRA. Aan de andere kant zijn wij niet een eiland. Dat hebben we ook altijd beweerd. Dus je moet er wel rekening mee houden. Maar het hoeft niet leidend te zijn. Je maakt eerst je eigen keuzes. Dus voor wie bouw je, daar heb ik al op aangegeven voor wie wij zouden willen bouwen. Daar geldt nog wel bij dat wij heel erg voorstander zijn van gemengde wijken en van gemengde wooncomplexen. En dan wordt er altijd gewezen naar, ja maar Hulversum kent zijn beperkingen wat dat betreft. Maar dat is volgens ons niet waar. Want ook in de villa-wijken kun je gemengd bouwen toepassen. Als je op een andere manier kijkt naar de bestaande woningen die er zijn. Dat je bijvoorbeeld daar wel zou kunnen gaan splitsen of in leegstaande kantoorgebouwen meerdere appartementencomplexen kunt gaan, gaan doen. En dan bouw je gemengder dan dat wij nu overal aparte woonstraatjes voor maken. Voor iedereen toegankelijk, betaalbaar, duurzaam, allemaal waar. Die parkeernorm valt met ons echt over te praten. Maar we moeten wel wat sneller gaan dan dat we nu gaan doen. De laatste 2 jaar zijn er in Hulversum vooral in het duurdere segment bijgebouwd. Er komt nu voor het eerst weer een complex sociale woningbouw bij. Maar daarmee los je het probleem niet op. En dat moet echt veel sneller. Nou, daar zou wat ons betreft, en dan even voor de eerste bullet, het echt over moeten gaan. En met een maximale sturing die je kunt hebben als lokale overheid, waarvoor echt heel veel instrumenten zijn. Ik zie de wethouder niet lachen, want dan ga ik toch weer verder. Dus ik stop nu even. Maar centraal staat
op de stad. Heel goed. Dan ga ik verder met Hilversums Belang.
Dank u, voorzitter. Eerste bullet. Er zit inderdaad iets in als voorgaande spreker zegt, ja, MRA versus autonoom, dat is eigen gemeente praten. Dat vind ik ook. Als ik moet kiezen, kies ik uiteraard voor Hilversum als lokale partij. En we zijn bezig met een lokale woonvisie. Er komt ook een regionale woonvisie, maar die moet worden bepaald door onze lokale woonvisie. Dat is geloof ik het verleden ook gegaan. Maar ja, als ik moet kiezen, kies ik voor de autonome behoefte. Wat heeft een Hilversum nodig? Weten dat we niet op een eiland wonen, dat is waar. We zullen zeker ook impliciet of misschien expliciet gaan bouwen voor de regio. Dan wil je geen bedrijf geven. Voor wie bouw je woningen? Nou, het is duidelijk uit de voordracht dat sociale huur, daar komen we heel kort. En zelfs een middenhuur, dat verbaast me iets, want ik dacht dat daar misschien wat ruimte zat. Dat lijkt er ook eigenlijk helemaal niet te zijn. Daar maak ik me grote zorgen over. Dus heel concreet, hoe gaan we nou toch in Hilversum zover krijgen dat de sociale woningnood wordt verholpen? Of niet al te lange termijn, en ook nog wat een middenhuur. Voor die sociale huur hebben we dus de corporaties nodig, die bouwen die voor ons, zal ik maar zeggen. En dat is volledig duidelijk geworden dat die corporaties niet altijd doen wat de gemeente wil. En dan worden dan geloof ik, en de herfst altijd even moeilijk bespreking meegehouden, dus performance, zeg je dat. En dan doen ze het wel, doen ze het niet. Dus hoe krijgen we nou als gemeente ons vinger achter de corporaties om die sociale woningen te gaan bouwen, sociale huurwoningen? En er dus particuliere beleggers en ontwikkelaars middenhuur te gaan bouwen. Dus mij de handvraag daarbij en andersom. In welke kwaliteit? Nou ja, dat vind ik allemaal goed. Duurzaamheid, allemaal goed. Dat is niet zozeer een ding. En waarom staan plantenbestrijders bekend? Dat is ongeveer 3500 woningen die we zouden kunnen bouwen de komende 5 of 10 jaar. Dat is dus wat ook, u ook schrijft, dat is ongeveer genoeg voor de komende jaren. Dat denk ik ook wel, gezien de autonome vraag. Maar dan, ja, en dan is dus de hoofdvraag, dan kun je dus inderdaad, dat je nog kan splitsen, dat je transformatie hebt, dat geeft meer ruimte dan puur nieuwbouw, ook waar. Maar ik zie ook niet dat daar veel ruimte is in Hilversum. Ik zie het eigenlijk helemaal niet. Dat was mijn voorzitter, dank u.
Dank u wel, meneer Blok. Dan kom ik bij meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Volgens mij gaat de vraag niet zo direct over de MRA zelf, als wel de vraag van wil je verstedelijken of wil je het wat kleiner houden. Ik denk dat je daarbij vooral moet kijken naar wat voor kwaliteit aan woningen we dan nog kunnen bereiken. En dat sluit wel een beetje aan op wat mevrouw Van der Linden en mevrouw Kalkoff al zeiden van ja, het is niet zozeer een keuze tussen twee dingen, maar je moet kijken naar wat kun je wel of niet realiseren. Maar als je nu kijkt naar gewoon de mogelijkheden die we voor ons zien, dan denk ik dat de mogelijkheden in heel veel wel beperkt zijn. Dus op het moment dat we zeggen van de verstedelijkingsstrategie die de MRA voorstelde, in ieder geval zoals dat in eerste instantie werd gebracht, die leek wel een heel stuk ambitieuzer dan we aan kunnen. En ik denk dat we daar vooral naar moeten kijken van wat kunnen we aan, maar niet alleen van wat kunnen we allemaal bouwen, maar hoe houden we nog wel een bepaalde kwaliteit, een bepaalde open ruimte in onze omgeving. En dat geeft ook een beetje de aanvraag, altijd op de vraag wat van welke kwaliteit moet je bouwen. Nou, wel redelijke hoge kwaliteit. We willen wel, al wij als een speling voor wel graag vooral betaalbaar bouwen, omdat dat betekent dat daar de grootste behoefte aan is. Dat sociale woningbouw en de lage middelhuur, dus niet middelhuur die begint bij €900, want daar heeft er alsnog niemand iets aan. Dus dat is een doelgroep waarop we ons moeten richten. Er zitten jongeren bij, er zitten kwetsbare mensen bij. En als we dat dan doen, dan moeten we dat ook tegelijkertijd doen in een omgeving die gewoon ja, wel kwalitatief goed blijft. Met groen en met ruimte. En weet je, dat we ook de verharding in Hilversum, het steenbreekprobleem, dat we dat ook weer aanpakken. Dat heeft misschien niet direct te maken met de woonvisie zelf, maar het hangt er wel allemaal aan in samen. En ik denk dat dat de vraag is waar we antwoord op moeten hebben van wat kunnen we precies bouwen? Welke grens, tot welke grens kunnen we gaan? Terwijl we wel die kwaliteit behouden. Want op zich, ik vind het niet zo'n probleem om eens een keer ergens een flat neer te zetten, als dat waar niet betekent dat heel veel zo vol komt. Want je hebt gewoon te drukke wijken in ons dorp en we hebben niet zo heel veel plek. Dat is de vraag waar we ons op moeten richten. Ik denk dat ik daarmee de vraag beantwoord heb.
Dank u wel, meneer Van Rode. Ga ik naar meneer Kool van GroenLinks.
Ja, voorzitter. Wat betreft GroenLinks, ik sluit me wel aan dat er het lastige, of ik vind eigenlijk geen dilemma's. Ik ben het alleen wel eens, je moet uitgaan van waar wil je maar heel veel naartoe. En wat dat betreft is het gooi wel heel erg wordt verouderd. Een bepaald menstype ook oververtegenwoordigd. En wat ons betreft zou de woonvisie er toch op gericht moeten zijn dat we een andere categorie van mensen en talent gaan aantrekken. En dat betekent voor ons echt bouwen voor jongeren. Want daarmee trek je nieuw talent. En vanuit dat nieuwe talent kan er ook nieuwe werkgelegenheid ontstaan. Dat vinden wij belangrijk. Dus zet vooral in op jong en betaalbaar. Verder vinden wij het ook wel belangrijk dat we geen hek om heel ver heen zitten. Wij vinden dat als je hier werkt, dat je hier ook moet kunnen wonen. En het vermijden van veel onnodig woon-werkverkeer, dat lijkt ons niet gewenst. We hebben afgesproken dat we ook flink inzetten op middelduur ook vanuit de gedachte dat daarmee het scheef wonen wordt teruggedrongen. Dat willen wij wel vasthouden. En zorg daarbij dat er meer diversiteit in de wijk komt. Dus wat ons betreft meer sociale woningbouw, zeg maar in de Trompenberg, om het even gekscherend te zetten. Want dat is wel belangrijk. Wat betreft verduurzaming, dat vinden wij, hoeveel invloed heb je erop? Nou, volgens ons heel veel. Erg belangrijk dat we dat gaan doen. Als we in de toekomst niet helemaal weg willen branden of wegregenen. Echt, dat is iets waar we aan vast moeten houden. Aan die verduurzamingsopgave voor de woningen. Het laatste puntje, vergrijzing. Ja, nou ja, dat sluit eigenlijk bij aan waarmee ik mee begon. Dat is iets wat nu eenmaal ons overkomt. Dat is de demografie van vandaag de dag. Als we daaraan willen ontsnappen, dan moeten we nogmaals inzetten en bouwen voor jongeren.
Dank u wel, meneer Kool. Dan heb ik meneer Dokter en dan mevrouw Redmeijer sluit dan de rijen. Meneer Dokter, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik moet aansluiten op wat de heer Van Rode zei. De eerste vraag, of in ieder geval een van de eerste vragen die we moeten beantwoorden is, wat is nou nog het zogenaamde laadvermogen van Hilversum in termen van inwoners en woningen binnen de kwaliteitskaders van de Nationale Omgevingsvisie? Want kwaliteit prevaleert volgens mij nog altijd boven kwantiteit. Met betrekking tot de vraag voor wie Hilversum moet bouwen is al een besluit genomen naar mijn idee. De vaststelling van het plan van aanpak omgevingsvisie kadert de Hilversumse woonvisie op het niveau van de gemeente Hilversum, met een relatie naar de Gooi- en Vechtstreek. Dus niet de totale MRA. Het instrumentarium, daar wil ik ook nog wel aansluiten op wat eerdere sprekers al zeiden, moet in de woonvisie wel herijkt worden. Te denken is aan een verordening zelfbewoning, de raadsbrede motie waar mevrouw Kalk het over had. Voorkomen van speculatie met doorverkoop van sociaal woningbezit, maatregelen op het gebied van energiebesparing, CO2-reductie, aardgasvrij maken, levensloopbestendige woningen, een heel belangrijk aandachtspunt. Ruimte voor thuiswerken wordt alsmaar belangrijker en natuurinclusief bouwen. En ik zou ook aandacht willen vragen voor nieuwe vormen van sociale projectontwikkeling, zoals CPO's. Collectieve particuliere ontwikkelingen. Dat zijn een paar aanspunten, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Redmeijer en dan bied ik even mijn excuses aan meneer Streuter van het CDA. Die was even buiten beeld gevallen, maar uiteraard mag u ook het woord voeren straks. En het verzoek aan de sprekers om je te beperken tot de eerste bullet. Dus iedereen die nu al wat bullets heeft meegepikt, die mag straks wat korter. Mevrouw Redmeijer.
Ja, dank voorzitter, collega's. Als je het hebt over een visie, dan gaat het over een breed beeld. En natuurlijk is de wereld breder dan alleen Hilversum. Voor Hart voor Hilversum geldt echter wel dat je eerst gaat kijken waar de behoefte is voor onze inwoners. En hoe wij de taakstelling die we hebben in ons Hilversum voor elkaar kunnen krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag die gesteld wordt, voor wie ga je bouwen? Als je alleen maar gaat bouwen, daar heb je mevrouw NN, dan doe je zelf tekort. Want we hebben leegstand waar we naar kunnen kijken. We hebben bestemmingsplannen waarnaar gekeken zou kunnen worden om daar een woonbestemming op te maken. Zodat er in ieder geval meer woonruimte vrijkomt voor in de behoeften te voorzien. Dus dat willen wij toch wel heel graag meegeven. Dat je niet alleen maar kijkt naar bouwen, bouwen, bouwen. Er moet bij. Maar kijk even naar wat heb je. En wat zouden we daar nog kunnen doen om meer woonruimte te genereren. En daarna, als dat pasbaar en maakbaar is voor ons heel zijn behoefte. En onze identiteit. Dan ga je natuurlijk ook kijken of je nog iets kunt betekenen voor die omgeving. Waarbij het wel belangrijk is dat onze inwoners daar ook hun stem kunnen laten gelden. En daar ook iets van mogen vinden. Want wij zitten niet te wachten op alleen maar grijs in plaats van groen. Wij zien wel graag groen-grijs voor mijn collega van GroenLinks. Want dan komt dat de leefbaarheid ook niet ten goede. Dus tot zover over de eerste bullet.
Meneer Struijker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het moeilijk is om natuurlijk nog nieuwe punten in te brengen. En toch ga ik dat proberen. Wat mij betreft en wat ons betreft is die autonome behoefte die dus gaat over de Hilversumse lijn, zoals ook dat aangegeven werd, dat is de belangrijkste discussie waar we het over hebben. En die spitst zich toe op, wat mij betreft, twee punten. Dat is namelijk sociale binding en economische binding. En in die zin moet ik meneer Kool wel gelijk geven dat op het moment dat wij hier in Hilversum een levendige stad willen hebben met ook toekomstige werkgelegenheid, dan zul je dus ook in je woonvisie de rekening mee moeten houden dat dat passend is bij elkaar. Maar wat mij betreft is de term die je daarvoor gebruikt sociale en economische verbinding. En daar moeten we ook voor bouwen. En dat betekent dus ook dat het niet zo moet zijn dat je kinderen verplicht worden om te verhuizen naar Almere omdat er geen plek is in Hilversum. Dat betekent ook niet dat iedereen hier in Hilversum kan blijven wonen gewoon omdat je het leuk vindt. Dus op het moment dat je ergens anders werkt, dan is waarschijnlijk ook logisch dat je verhuist. Maar andersom gezien, als je hier dus in Hilversum werkt, dan zou het goed zijn. En als je hier sociaal gebonden bent, dan is het goed om daar ook een binding mee te hebben en hier ook te kunnen blijven wonen. Nou, kwaliteit en kwantiteit. Ja, dat is denk ik een vraagstuk die ons allemaal aangaat. Het kwaliteit hier in het Gooi, van wonen in het Gooi, is ontzettend hoog. En hier in Hilversum willen we dat natuurlijk ook op een hoog niveau houden. Dus dat betekent dat we niet alleen in het groen willen blijven wonen, maar ook hoogwaardig in het groen willen blijven wonen. En ik denk dat dat een hele mooie opgave is, die ook de heer Dokter al aanstipte. En ik denk dat dat gewoon een belangrijk uitgangspunt is. Voor de rest, ik denk dat het laatste punt dat ik wilde noemen is dat levensloopbestendigheid of ook rekening houden met, ja, toch, laten we het maar even noemen, de groepen die doorstroming nodig hebben. Dat zit met name in de met name ouderen en zorg ook voor ouderen en groepen die wellicht een andere woning nodig hebben. Dat is denk ik bevorderlijk voor de woonvisie om daar aandacht aan te geven, zodat je ook toekomstbestendig je woningbestand gaat opbouwen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de tweede bullet. Inbreidingsopgave versus Hilversum als tuinstad. Met de gedachte daarover. Dan begin ik nu voor de verandering bij mevrouw Redmeijer. De tweede bullet. Inbreidingsopgave versus Hilversum als tuinstad. Als dilemma. Daar heeft meneer Klauwe ook wat over gezegd. Wat zijn uw gedachten daarover?
Ja, voorzitter, ik heb er net al iets over gezegd, hè? Namelijk wel groen en grijs, maar bij voorkeur niet te veel stenen, zodat we dat groen nog overhouden voor die leefbaarheid. Wij zijn daar wel heel erg voor dat we, kijk, het hoeft niet, ik weet niet waarom het tuinstad heet. Ik bedoel, voor mij blijft Hilversum een dorp, met alle respect. Dus dan zou ik het de tuindorp noemen, maar dat geeft weer andere associaties. Weet je, wij willen graag dat er een groene omgeving is waar we kunnen blijven wonen. Dat is goed voor je welzijn, dat is voor alle Nederlanders goed, hè? En wij hebben gewoon een hele mooie groene omgeving en die moeten we koesteren. Maar dat neemt niet weg dat we ook willen wonen. En daarin keuzes maken blijft altijd een lastig dilemma. Een beetje groen opofferen, zodat er wat meer woningen kunnen komen, prima. Maar het moet wel in verhouding zijn.
Dank u wel. Mevrouw Kalk?
Ja, ik heb dat net al gezegd. Ik vind dit een tegenstelling die geen tegenstelling is. Je formuleert beelden tegenover elkaar die je niet eens kunt vergelijken. Dus in die zin kan ik daar niet zoveel mee. Het gaat om, nogmaals, dat je vaststelt voor wie wil je bouwen en voor welke groepen en voor hoeveel. En wat kan een gemeente aan? Mevrouw Redmeijer is bereid om wat groen op te offeren. Wij zouden eerder zien dat toch het groen wat in onze omgeving is als begrenzende kwaliteit wordt erkend. Nou, dan heb je al een heel ander verhaal met elkaar. Dat neemt niet weg dat er nog genoeg uitbreidingslocaties in Hilversum zijn als je op een andere manier gaat kijken daar naartoe. Dus in die zin, waar het inbreidingsopgave alleen kan niet. Daarvoor is het echt te dicht gebouwd. te dicht bebouwd, nu al. En ook niet als je alle wijken erbij betrekt. Daarin, je kunt niet maar inbreiden om het inbreiden. Dat gaat echt ten koste van de leefbaarheid. Tuinstad is ook geen concept waar Hilversum aan voldoet. Wij zijn geen tuinstad. We hebben een tuin om ons heen, maar het is iets heel wat anders. Dus in die zin kan ik gewoon niet zoveel met deze bullet. En geeft het ook niet een richting voor mijn idee waar we wat mee zouden kunnen. Maar goed.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Mevrouw van Vliet, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor mij voel ik het niet zo als een dilemma. Ben ik goed verstaanbaar? Ik krijg een melding dat mijn internet... Oké. Ook wij zien het punt niet zo als een dilemma. Misschien dat we niet genoeg een tuinstad zijn, maar dan moeten we het zeker wel worden. Dus we moeten ons heel erg sterk richten op vergroenen van het bestaande wijk. En dat kan ook samengaan met het toevoegen van nieuwbouw waar het nodig is. Waarbij het voorop moet staan dat het, als je het hebt over het versterken van wijken, dat het niet alleen gaat over nieuwbouw, toevoegen van woningen, maar ook kijken naar je bestaande voorraad. Naar het sturen van de verdeling, zodat je een optimale doorstroming krijgt. Zodat mensen die willen in de wijk kunnen blijven wonen. Denk aan de ouderen. Of de mensen die willen, jongeren die willen daar een huis kunnen vinden. Dus dat hoort gedifferentieerd te zijn. En dat hoort ook inclusief te zijn voor mensen met een beperking bijvoorbeeld. Dus het wijkgerichte denken, wat ik ook in de opgave, in de presentatie van de heer Klauwen zag, spreekt mij heel erg aan. Daar hoort ook bij de leefbaarheid. En daar hoort, dat koppelen wij ook aan het zorgen dat woonfraude bijvoorbeeld aangepakt wordt. En daarop ook handhaving toegepast gaat worden.
U krijgt een interruptie van mevrouw Kalk.
Ja, dank u wel. Dat was al een poosje geleden. Maar het gaat even om het begrip, het concept tuinstad. Hè? U gebruikt dat als we moeten vergroenen. Dus en dat is voor u tuinstad. Zoals je uit de volkshuisvestelijke literatuur naar het begrip tuinstad kijkt, dan is het een zelfvoorzienende omgeving. De stad op het platteland. En juist als wij dat soort dingen niet met elkaar uitspreken, hebben wij het niet over hetzelfde. Dus mijn vraag aan u is van, bent u het niet met me eens dat voordat we dit soort begrippen gaan gebruiken, dat we het eerst eens moeten zijn over de inhoud van die begrippen?
Ik denk eerder dat we het eens moeten zijn met de doelen die we willen bereiken met elkaar. Want er zijn natuurlijk wel wijken...
Maar mevrouw, als u tuinstad in het ene geval gebruikt, hè, als vergroenen van de stad, en ik gebruik het als het leefbaarheidsconcept zoals het ooit eens een keer bedacht is, dan hebben wij het niet over hetzelfde. En dan zijn onze doelen, kunnen we niet eens over uitwisselen, omdat we de concepten niet op dezelfde manier gebruiken.
Mevrouw Kalk, dat verschilt per wijk. Er zijn zeker wel buurten aan te wijzen die volgens het thuisstadconcept in de jaren 20 ontwikkeld zijn. Nudok is daar ook zeer druk mee geweest. Er zijn ook wijken waar dat verre te zoeken is. En daar moeten we het over hebben, van over welke goede milieus we in onze wijken willen hebben, hoe we de wijken gaan versterken. En bij de een is er misschien voldoende groen en bij de ander niet.
Mag ik hier inbreken? Dank u wel.
Sorry mevrouw de voorzitter. Mevrouw van Vliet en ik begrijpen elkaar niet. Want mevrouw van Vliet...
Ja, wacht even.
Anders gaan we het echt, dan blijven we hier misverstanden op creëren. Dus even, mag ik
mevrouw
nog
Kalk. Mevrouw Kalk, het begrip tuinstad, wat daar in ieder geval onder verstaan wordt in de stukken van de presentatie, dan wel het college, zal moeten worden verduidelijkt. En volgens mij is dat nog een puike discussie hoe u dat vorm wil geven, maar volgens mij dat er een verschil is, is duidelijk. Wilt u dat nu vanavond oplossen of wilt u dat in de tweede discussie verder voortzetten?
Als wij het niet eens zijn over hoe we de begrippen gebruiken, ongeacht tuinstad of een ander begrip, dat voeren we met elkaar niet hetzelfde gesprek. Dat is mijn punt.
Klopt. Dat klopt. En volgens mij is het de opdracht aan het college om te duiden welke richting zij kiezen. En misschien ook aan andere partijen om aan te geven hoe zij daar tegenaan kijken. Maar volgens mij krijgt u samen dat vanavond niet uitgediscussieerd. Of zie ik dat verkeerd?
Klopt.
Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij afspraken met elkaar maken, dat wij hetzelfde begrippenkader gaan gebruiken met dezelfde betekenis.
Misschien is dat ook goed omdat op alle andere onderdelen zou een advies aan het college kunnen zijn om bepaalde begrippen ook gewoon te duiden en vast te leggen. In deze raad is er vaker discussie geweest over begrippen of definities of wat er onder valt. Mevrouw Van der Linden gaf dat eerder ook al aan. Sociale huur, middenhuur, wat valt daaronder? Dat we op het moment dat we de discussie aangaan, daar in ieder geval geen discussie over hebben. Tenzij je natuurlijk vindt dat het een compleet andere duiding moet zijn, maar dat kan dan een bijdrage vanuit de fractie zijn. Is dat zinnig? Dan kijk ik ook even naar de externe adviseurs.
Nou ja, helemaal eens. Hè? Je moet begrippen ook definiëren, want dan kun je het goede gesprek erover voeren. Volgens mij is dat ook even waar het net over gaat. Aan de andere kant, u geeft allebei in uw reactie een invulling aan het begrip en met de reactie ook een richting aan de visie. Dus in die zin horen we hem ook wel weer. Ook hoe ieder hem voor zichzelf invult. En dan zullen we straks niet met het begrip tuinstad gebruiken. Want dan krijg je een discussie. Maar wel de connotatie die u eraan geeft. En de betekenis voor de groene stad. Voor het groen in de stad. En het verschil daar tussen de wijken. Dus volgens mij, zo luister ik er ook naar.
Exact. Is dat voldoende ook voor u, mevrouw Kalk? Dat we het hebben over eenduidige definities, die ik al vaker gehoord heb.
Dat daar iets over gezegd wordt. Dan kan je nog vinden dat de definitie anders moet zijn, dat is prima.
Ja, maar dat, kijk, als we het met elkaar afspreken, dan gebruiken wij het woord op dezelfde manier.
Ja. Oké. Okay. Waar was ik gebleven? Mevrouw Van Vliet, was u klaar of wilt u nog meer vertellen?
Een laatste punt nog, wat ik nog niet gehoord heb, en dat is aandachtsvragen voor kansen voor transformatie. Van niet woongebouwen naar woongebouwen.
Oké. Okay. Dan geef ik daarna het woord aan meneer Dochter en daarna komt mevrouw Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het belangrijk om die dilemma's te definiëren binnen de kaders van de Nationale Omgevingsvisie. En daarbij is op het niveau van Hilversum de kwaliteit van de tuinstad, daar is die weer, en de daarbij behorende aspecten een leidend uitgangspunt. Hilversum is de enige tuinstad in Nederland. En het voert nu te ver om te vertellen waarom. Maar ik wil graag wat informatie erover verspreiden. Dat het misschien kan helpen bij het discussiëren over de definitie daarvan. Tuinstad gaat niet alleen over groen. Dat is een misverstand wat nogal wijd verbreidt. Dus het gaat bij de tuinstad vooral ook om bebouwingsdichtheid, hoogtes, voorzieningniveau, spreiding van voorzieningen door de wijk heen. Het gaat ook over andere gezondheidsaspecten, niet alleen groen, maar ook water in de wijk. Het gaat over sociale cohesie, het gaat over veiligheid op straat. Er zijn zeer veel aspecten aan de tuinstad die de tuinstad tuinstad maken. En ik zal daar graag, als we het over die definities hebben, gedetailleerd op ingaan. Dat was mijn opmerking wat betreft de tweede bullet, voorzitter.
Mevrouw Van der Linden, gaat het gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik wil eerst beginnen met mevrouw Kalk bijvallen in haar pleidooi om te komen tot een gezamenlijke taal op dit onderwerp. Even los van wat je er politiek allemaal van kan vinden, lijkt het me essentieel om het over hetzelfde te hebben. En dan kunnen we namelijk ook scherp hebben waar hebben we het dan vervolgens over politiek gezien. Dus ik wil dat pleidooi graag onderschrijven. Dan terug naar wat mijn fractie graag mee wil geven voor het komen tot een woonvisie met elkaar. En ik ga daarbij met u welnemen een klein beetje los van deze tweede bullet, omdat ik anders mijn verhaal niet kwijt kan. Ik had het anders voorbereid. Maar wat wij graag mee willen geven is dat wij ons realiseren dat de beschikbare ruimte in Hilversum schaars is en er tegelijkertijd een enorme vraag naar woningen is. En die is groot op het sociale niveau, maar die is ook groot op alle andere niveaus. Wij zullen daarin dus politieke keuzes moeten maken. En wij willen die keuzes graag plaatsen in de context van het Hilversum dat wij willen zijn en waar we in de toekomst naartoe willen bewegen. En dat betekent dat voor ons belangrijke uitgangspunten zijn dat Hilversum geen slaapdorp is, maar een energieke stad met mensen van alle leeftijden en achtergronden, waar ze wonen, werken, ondernemen, sporten, naar school gaan en samenleven. En dat betekent dat voorzieningenniveau en het voorzieningenniveau kunnen dragen met elkaar voor ons een heel belangrijk uitgangspunt is in hoe wij de keuzes die we te maken hebben in het kader van de woonvisie wegen. Dat gaat ook over ruimte voor ondernemers en werkgelegenheid. Want wij zijn het met GroenLinks eens dat het idealiter zo is dat je zo dicht mogelijk kunt werken bij waar je woont of andersom. Het heeft ook te maken, die werkgelegenheid, met bijvoorbeeld het kunnen houden van de intercity-verbindingen die wij nu hebben. Wij vinden dat waardevol, dus wij willen ook graag met elkaar ervoor zorgen dat we die intercity-verbindingen kunnen blijven houden. En voldoende werkgelegenheid is daarbij een belangrijke factor. Wij vinden het ook belangrijk, en dat, daar ging mijn vraag in de technische ronde ook over, dat onze woningbouwcorporaties die een volkshuisvestelijke taak hebben in staat zijn om een woningbouwprogramma aan te bieden wat past bij de groep die zij moeten bedienen. En daarmee bedoelen wij dat als er een mismatch zou zijn, en ik kan dat nu niet goed overzien omdat ik die cijfers niet inzichtelijk heb, maar het zou zo kunnen zijn dat de woningbouwcorporaties naar verhouding erg veel gezinswoningen hebben, terwijl zij zien dat hun doelgroep verandert in een groep die meer uit 1- en 2-persoons huishoudens bestaat, dan ligt er wat ons betreft een enorme opgave in het helpen, transformeren van, van dat woningbouwprogramma. En als ik daar dan concreet iets bij mag aangeven, dan zouden wij bijvoorbeeld de moeite waard vinden om met elkaar te kijken van nou, wat is er nou nodig? Zeker als we dat zien in het kader van inbreiden of uitbreiden, zeg ik dan maar even. Is kunnen we nou, stel dat het ook zo is, ik doe hierbij een aanname, wederom, ik heb die cijfers niet inzichtelijk, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er een hoop oudere mensen in een gezinswoning zitten die idealiter wel naar een passende woning zouden willen verhuizen, maar waarbij ze bijvoorbeeld best graag in hun eigen buurt zouden willen blijven, of niet een sprong willen maken in de kosten, omdat ze nu in een relatief lage huur zitten en niet naar een nieuwe woning willen, als daarvan betekent dat ze opeens een enorme sprong in huur moeten maken. Nou, dat zijn de bottlenecks waar wij graag een oplossing aan zouden willen bijdragen. Dus als we daar het gesprek met elkaar over zouden kunnen voeren aan de hand van deze woonvisie, zou ons dat zeer dierbaar zijn.
Dank u wel, mevrouw Van der Linden. GroenLinks, meneer Kool.
Ja, dat is eigenlijk het enige
over punt de
wat ik in mijn vorige bijdrage ben vergeten. Ja?
Meneer Kool, over de tweede bullet.
Ja, over de tweede bullet, inderdaad. Inbreidingsopgave als tuinstad. Ja, wij, wat voor een begrip je er ook betekenis ook aan geeft. We leven in de 21ste eeuw en wij denken dat, dat het begrip tuinstad, ik bedoel, Hilversum moet niet een soort van openluchtmuseum worden. Dus als je het Hilversum tuinstad een invulling wilt geven, dan moet dat een 21ste eeuwse invulling zijn wat ons betreft. En niet een kopie wat een man die inmiddels al tientallen jaren overleden is ooit eens heeft bedacht. Dat is echt de prehistorie koesteren en die tijd zijn we al voorbij. Dus het moet tuinstad gewoon een concept zijn wat in deze tijd past. En wat ons betreft zijn er in Hilversum voldoende versteende een beetje verlaten gebieden. Of gebieden die ook niet meer voldoen aan de huidige tijd. Die op transformatie wachten en die vinden zich vooral in de spoorzone. Waar het een prachtige kans zijn om daar of meer te vergroenen, of het groen dat er is, toegankelijker te maken in combinatie met inbreiding. Dus wij zien daarin helemaal geen tegenstelling. Wij zien daarin een kans.
Dank u wel, meneer Kool. Kunnen we na deze ronde over de tweede bullet verplaatsen? Nee? Ik ga nu even afmaken, want anders raak ik in de war met spreken. Meneer Streutker, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan de laatste woorden van meneer Kool, daar kan ik me wel bij vinden, maar bij de rest van zijn betoog daar ben ik echt wel een beetje verbaasd over. Hij maakt een karikatuur van Hilversum als tuinstad en ik vind dat echt een farce zoals dat nu gedaan wordt. Ik denk juist dat het belangrijk is dat de kwaliteiten die we hebben hier in Hilversum, dat die behouden blijven. Inderdaad, in een 21ste eeuwse vorm, dat ben ik wel met hem eens. Maar het groen in Hilversum is een heel belangrijk onderdeel van de kwaliteit hier in Hilversum en in de Gooi. En die moeten we echt hoog houden. En dat betekent dus inderdaad dat de tegenstelling zoals die gesteld wordt bij bullet 2, die zie ik inderdaad niet zo zitten. Ik denk dat het en een inbreidingsopgave is en een behoud van Hilversum als tuinstad. En de vraag is dus inderdaad, hoe ga je dat doen in de 21ste eeuw? En dat is denk ik de opgave waar we het over moeten hebben. Ik denk dat ik het daar even bij laat.
Dank u wel, meneer Streuker. Dat was een mooie bondige bijdrage. Meneer Blok van Hilversums Belang.
Ook bondig. Inbreiding versus Hilversum, daar ben ik met de vorige sprekers eens. Dat vind ik een beetje bedwaard. Dat had ik al gezegd, geloof ik. Dat zie ik niet zo. Tuinstad, ouderwets begrip, vind ik ook. Ik vertaal het in mijn, sorry mevrouw Kalk, op mijn manier, natuur en groen om ons heen. Dat laten we onaangetast. We hebben het dus over de bos en de heide en het water aan de zuidkant. Daar blijven we wel af. Dus daar wordt niet ingebreid, nu zeg je dat ingebreid, whatever. Maar er zijn wijken, en dat noemt meneer Kool, dat ben ik het al mee eens, met name op de spoorzone, maar dat zijn ook andere wijken, waar groen best wel zou staan, dat moet dan wel komen, maar ook nog wat nieuwbouw kan worden gedaan, of zelfs oudbouw kan worden omgezet in, laten we zeggen, andere woonvormen die het betaalbaar kan maken. Dat was een voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Rode, SP.
Ja, dank u wel. Ik heb eigenlijk over inbreiding eigenlijk al een beetje gezegd bij het eerste bullet.
Dan kan u het kort houden.
Ja. Maar wat ik wel wil zeggen is, dat inbreiden moeten we dus wel op wijkniveau ook gaan bekijken. En wat ik een beetje mis uit in deze bullets, en daar wil ik het toch nu even wel noemen, is dat we wel degelijk op wijkniveau ook moeten gaan kijken wat de mogelijkheden en wat de wensen zijn. Dan kunnen we ook zien waar we wel en waar we niet moeten inbreiden, waar we misschien meer groen moeten plaatsen. Dat is iets waar wel een aandachtspunt voor moet komen, ook in deze woonvisie. Dus dat wil ik wel eventjes benoemen, omdat het gewoon niet tussen die inhoudelijke thema's en dilemma's staat. Dus ik hoop dat we daar misschien de volgende keer wat extra aandacht aan kunnen besteden. Dan hou ik het daarbij.
Dank u wel, meneer Van Rode. Ga ik terug naar mevrouw Kalk. Die zei van kunnen we na de tweede bullet ophouden. De vierde bullet is inmiddels vervallen. Omdat het geen dilemma is, maar een vraag. Dan houden we twee bullets over.
We houden twee bullets over, maar even, want we reageren niet alleen op de bullets.
Ja,
maar onze eigen inbreng, behalve mevrouw Van der Linden. En mevrouw Van der Linden geeft het daarin gelijk dat ze die ruimte pakt. Wij zijn wat dat betreft veel te volgzaam om alleen maar op de bullets te reageren. Maar onze eigen inbreng hebben we nog niet kunnen doen.
We hebben ook met elkaar afgesproken dat we een tweede avond plannen. Waarin, als we vandaag niet klaar zouden zijn, door zouden gaan.
Mijn vraag aan mijn collega's is nu verder doorgaan op deze bullets.
Dat is een orde voorstel.
Zinvol. Of gaan we dat inbrengen in onze eigen tweede termijn en laten we het voor vanavond hier even bij? Dat is een vraag die ik heb aan, als u dat een ordevoorstel wil. Prima.
Wilt u vandaag stoppen en de volgende bijdrage en de twee bullets in een volgende bijeenkomst verpakken? Of wilt u doorgaan? Dus wie is er voor doorgaan? Maar twee over zijn voor doorgaan. Van Kool moet die vergadering verlaten. GroenLinks is eruit. Wil ik stoppen? Nu? Hilversums Belang, stoppen. Kan de Grieven even meetellen? Ja. SP?
Ik kan nog wel even door.
Voorzitter?
Ja?
Ik denk dat het probleem is dat we het sowieso niet gaan redden om alle bullets vanavond af te ronden in die tijd. Dus op zich ging het prima om nog één bullet te doen. Maar dan blijft openstaan dat we die tweede avond nodig hebben.
Oké. Ik begrijp niet wat er nu fout gaat. Er ligt een ordevoorstel om te stoppen. En daar stem je voor of tegen? Ik wil alleen even weten wie er voor doorgaan is.
Ik denk dat Wilson ook. Nee.
Oké. Goed.
Die hebben gereageerd in de chat, maar goed.
Oké.
Er zijn ook drie die roepen, twee
in ieder geval
stoppen.
Twee stoppen.
En drie doorgaan, maar goed, niet iedereen.
Drie doorgaan. Jongens. Oké, dan ga ik even nadenken. Bullet 4 vervalt.
Ik kan me voorstellen dat we over vergrijzing, toename kwetsbare personen, beschikbaarheid van woningen en concentratie in wijken nog even kort met elkaar van gedachten wisselen. En dat verdringing toenemende krapte, dat daar echt ook keuzes in zitten die dan op een ander moment terugkomen in de tweede bijeenkomst. Bent u dat met mij eens? Die vragen misschien meer tijd. Mevrouw Kalk.
Nou ja, weet je, we doen het zoals u het wil, voorzitter, maar er is geen dilemma geformuleerd in die vijfde bullet. Mijn voorstel is, en daarom is het volgens mij veel handiger, dat iedereen dat gewoon in zijn eerste termijn verwerkt. En goed.
Oké, we gaan terug naar het oorspronkelijke voorstel. Dat was een ordevoorstel. En het ordevoorstel heeft nu in de chat een meerderheid. Dat betekent dat we nu stoppen.
Mag ik, voorzitter, mag ik zo vrij zijn om u iets anders te vragen?
Uiteraard.
Ik weet niet hoe mijn collega's daarin staan, maar ik zou het waardevol vinden als het zou lukken om de volgende avond een gesprek met elkaar te hebben. Ik heb niet zoveel zin om een eerste termijn af te draaien waarin ik u alleen maar ga oplepelen wat de VVD ervan vindt, als dat vervolgens niet zijn weg vindt naar een gesprek met elkaar daarover. En ik snap dat Zoom daar een hele beperkende techniek in is, maar ik vind het gewoon zonde. Want ik ben heel nieuwsgierig naar waarom fracties bepaalde voorstellen doen. Ik wil ook heel graag zelf antwoord geven waarom wij met bepaalde uitgangspunten komen. En ik zou zo graag dat gesprek met elkaar willen voeren. En ik heb meer gewoon een hulpvraag dan dat ik hier een mening over debiteer.
Mevrouw van der Linden, ik wil u beloven. Ik heb ook beloofd dat ik voorzitter zal blijven van de commissie, omdat ik dat proces kan volgen. Ik zal me daar ook persoonlijk tegenaan bemoeien, zoals dat heet, om te zorgen dat dat gebeurt. En mocht iemand daar gedachten of tips over hebben, laat het weten. Meneer Streutker zegt dat zou in de raadzaal kunnen. Dat kunnen we informeren. Dat is afhankelijk van hoe de coronamaatregelen zich ontwikkelen in Hilversum. Daar ga ik natuurlijk niet over. Maar ik snap de wens. Maar de start van dit proces was extreem moeilijk. Omdat we aan een enorme kluif beginnen. Vanuit het presidium werd gezegd, agendacommissie bedenkt er wat op. De forum was wel lastig. Is het de commissievergadering of is het college in charge? Volgens mij is uw vraag duidelijk. De wethouder heeft het gehoord. De externe begeleiders hebben het gehoord. Dus volgens mij kunnen we de vergadering terugkijken. De wethouder heeft ook beloofd.
Mag ik daar nog één ding aan toevoegen, voorzitter? Want ik herken heel erg de behoefte die mevrouw Van der Linden aangeeft om met elkaar echt in gesprek te kunnen gaan en elkaar ook vragen te kunnen stellen en daar antwoord op te kunnen geven. Maar mevrouw Van der Linden heeft net in haar betoog heel duidelijk aangegeven dat die vragen voor de VVD op liggen. En die vragen zou ik ook graag namens mijn partij met u willen delen. En als we het daarover eens zijn, en in persoon, vind ik ook prima.
Vanzelfsprekend, mevrouw Kalk. Ik ben heel benieuwd maar ik wil ook heel graag. Ik ga ervan uit dat u misschien wel wat opmerkingen voor mij heeft naar aanleiding van wat de VVD neerzet. En ik realiseer me ook dat we met veel mensen zijn. Dus het is lastig. En dat begrijp ik ook om iedereen recht te doen. En tegelijkertijd te overzien tijdsbestek te hebben. Maar ik vind het belangrijk genoeg en ook gewoon, laten we het gewoon proberen. Voor hoe kunnen we hier een gesprek van maken in plaats van dat iedereen op zijn stokpaardje klimt en dat naar het einde toe rijdt.
Is het dan wel een idee dat we die dilemma's die er nu liggen even loslaten en dat we gewoon ook gewoon echt gaan kijken naar welke problemen we zelf allemaal zien? Want dat is denk ik een stuk constructiever om over te discussiëren dan weer zo'n dilemma bullet point ding.
Meneer Verhouden, ik vind dat een goed punt. Mag ik alle fracties uitnodigen om in het kort, ter voorbereiding ook voor de volgende bijeenkomst dan, misschien iets te delen op papier, wat standpunten, wat gedachten. En dan op tijd natuurlijk voor, wat is het, 30 september of oktober. Dat hoeft niet een heel epistel te zijn. Maar geef u alstublieft aan welke kernpunten besproken moeten worden. En dat kunnen de dilemma's zijn. Want daar had het college wel behoefte aan om die aan jullie voor te leggen. Daar was natuurlijk een reden voor. Maar als er in een mailtje vanuit de fractie kort aangegeven kan worden welke dingen op zijn minst besproken moeten worden of uitbediscussieerd, dan kunnen we daar clusters van maken. Mag ik u dan een goede nacht wensen? Ja?
Dan sluit ik deze vergadering en dan zie ik u 30 september of 1 oktober.
Dank u wel, voorzitter.
Welterusten. Dank u wel.